Zou je dat kunnen draaien? Die doen niet meer. Dan zijn die immediate.
Yeah.
Thank you. De microfoon gaat aan, bij mij tenminste. Goedenavond allemaal bij de commissie Wonen en Ruimte van februari. Dat was de opening, nu de vaststelling van de agenda. Zo gaat dat. De presentatie is eraf gehaald, zoals u ook hebt kunnen zien in een mailtje van de griffier. Dan heb ik nog een voorstel ik heb twee voorstellen zelfs van de wethouders. Eentje is om het A-stuk aansluitend te bespreken aan de rondvraag. En de andere is om de motie van Wakker Emmen over duurzame energie, om die te betrekken bij het B-stuk, milieujaarprogramma. Dus beide voorstellen. Eerste voorstel om het A-stuk naar voren te halen, direct te behandelen naar de rondvraag. Is er iemand die daar iets op tegen heeft? Nee, dan doen we dat. En op de tweede plaats de motie van Wakker Emmen om die mee te nemen in de bespreking tijdens het milieujaarprogramma. Dan kijk ik specifiek naar Wakker Emmen.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb er geen bezwaar tegen, alleen zal de bijdrage dan natuurlijk iets langer worden.
Ik zal een minuut extra schrijven voor u. Iemand van de rest van de partijen nog bezwaren tegen? Niet, dan is dat ook aangenomen. Goed, gaan we verder. Dan hebben we een inspreker. Meneer Hinderks. Sorry, het is een instinker. Meneer Hinderks. Die loopt nu naar de spreekgestoelte.
Goedenavond. Voorzitter en vergadering. We hebben een actie van de bewoners. Namens de bewoners Noord en Zuid-S, aanleunwoning aan de Hondsrugweg, waar zijn de wethouders Sleking en Kuper mee bezig om daar een weg achter langs te leggen? Als je nagaat hoeveel auto's er dag en nacht dan langs gaan, dan kunnen wij geen oog meer dicht krijgen. Het geluid moet aan de Hondsrugweg blijven. Maar niet naar achteren plaatsen. En wij hopen dan ook dat de raadsleden hier achter zullen staan en dat ze aan de voorkant die weg maar neer moeten leggen. Maar niet dat wij last krijgen, dag en nacht, we kunnen geen ramen los doen, want die gassen die trekken allemaal de boom. En dat is niet te doen voor de oudere mensen. Er zitten mensen van 75 tot 95 jaar, die moet je met rust laten. Dat ze rustig kunnen wonen, maar niet zo op die manier wat ze van de gemeente willen. Ik hoop dat jullie ons helpen dat het niet gebeurt. Dank u.
Dank u wel. Is er iemand die meneer Hinderks nog wat wil vragen? Meneer Smit? Meneer Hinderks, er komt nog een vraag voor u. Meneer Smit.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Hinderks die heeft ons ook een blaadje gegeven net. Daar staat ook in dat u een alternatieve route heeft aangegeven.
Ja.
En wat ik ook al heb begrepen, de andere informatiebronnen, dat er is nog een informatiemiddagavond. Daar worden deze zaken allemaal weer besproken, geloof ik.
Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat wil de gemeente nog, dat ze ons voorlichten.
Ja.
Maar ik wil graag de wethouders uitnodigen om daar eens te gaan kijken dat die weg daar toch kan blijven.
Precies. Maar ik wou even proberen om aan te geven, misschien dat dan ook een moment is om dit plan ook daar nog een keer weer op tafel neer te leggen.
Ja, nou, het plan, dat moet niet doorgaan achterlangs. Dat moet niet doorgaan, nee, daar gaat het om.
Maar in ieder geval om uw alternatief ook daar naar voren te brengen.
Wij hebben een alternatief en dan laat ze maar met ons in contact komen. En dan kan ze zien, we willen wel met de langs gaan dat het daar wel kan. Ja. Maar niet ons lastigvallen, de oudere mensen niet. Want het is vandaag en de dag zo, jullie ouders kunnen daar ook terechtkomen om te wonen. Dan heb je ook hetzelfde last. Dat als die weg er eenmaal ligt, komt die er ook niet meer weg.
Goed, dank u wel. Dan gaan we verder met de rondvraag. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Meneer Tolen, zie ik. Meneer Pekelsma. Binnenman. En meneer Halm. Die deed een heel bescheiden vingertje. Goed. Nou, laten we met een bescheiden vingertje beginnen. Meneer Halm.
Dank je, voorzitter. Ik heb een keer aan de voren gebracht, daar in Zuidbargen, daar staat een vangrail, staat daar op de weg. En ik heb gelezen van correspondentie dat er veel meer aan de hand is, als alleen die, dat het aangevraagd is door de buurtvereniging. Die vangrail begint inderdaad op de helft van de weg ongeveer. En mijn vraag is dat alleen te gunsten om die boete te goed te komen, of is dat soort beveiliging, dat dit dan echt de beveiliging moet zijn voor het fietspad?
Radder Kuber.
Ik weet ook dat die, hoe heet het, die vangrail daar staat. Dat is op verzoek van de erkende overlegpartner gebeurd. Die wilde op een gegeven moment een scheiding hebben tussen de auto's en de fietsers. En daar hebben we met hun gezegd van, nou, daar willen we wel aan meewerken. En daar is deze vangrail uitgekomen. En bij mijn weten, ik weet dat er één is die er geloof ik bezwaar tegen maakt. Maar de grote meerderheid heeft ons gevraagd om dat te doen. Nou, dan hebben we dat gedaan.
Ja.
Voorzitter, ik vind het ook prachtig als een vangrail. Het ziet er goed uit, maar dan verwacht je toch dat het door de hele bocht is. En dan niet halverwege of een kwart van de bocht. En daar was mijn vraag hierover. Van, zet er dan 2,5 meter tegenaan, dat het ook veilig is voor die fietsers, wat dan ook wel bedoeld is.
Nou, dat is geen vraag, dat is een voorstel. Maar goed. Wethouder Kuper nog? Nee. Meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. 1 oktober 2010 is de WABO ingevoerd. Ook de gemeente Emmen heeft daar uitvoering aan willen geven om dat op zo goed mogelijke manier te doen. We lazen in het blad Binnenland Bestuur dat er een onderzoek is geweest van de Kamer van Koophandel. Dat de uitvoering daarvan nogal te wensen overlaat. Mijn vraag is nu, en ik heb het vandaag gelezen, dus ik had de wethouder niet van tevoren daarover kunnen informeren. Maar goed, misschien dat hij toch een antwoord kan geven, anders later. Hoe dat in de gemeente Emmen, of men daar tevreden over is, dat die samenvoeging van al de aanvragen van die vergunningen, dat het zo werkt zoals we dat met elkaar bedoeld hebben, dat het zou werken.
Welke wethouder gaat daarop reageren? Wethouder Sleking.
Ja, voorzitter, de WABO valt inderdaad onder mijn verantwoordelijkheid. Ik ken het Kamer van Koophandelonderzoek niet. Ik heb er wel een heel kort berichtje over gelezen, maar dat is wat mij betreft op dit moment te kort om daar zinvol op te kunnen reageren. Dus wat mij betreft zeg ik u toe dat we daar even in zullen duiken en dat we u schriftelijk op de hoogte zullen brengen van wat onze ervaring daarmee is.
Volgende, meneer Tolle.
Dank u wel. Ik ga over de sluitingstijd van het stort Bordes. De CDA-fractie heeft proef onvriendelijke ervaren. Ikzelf namelijk. Dat ik maandag daar voor niks kwam. Ik was in goed gezelschap. Oude wethouder Lange was er ook, dus ik was niet de enige. Achteraf heb ik het papier nagekregen. Toen bleek dat het wel klopte, dus maandag is dicht. En de middagpauze door de week vervalt. Staat als wel langer over. Dat is prima. Maar we hebben toch moeite dat het Smaarnaars dicht is, want ja, het is geen winkel, maar toch iets wat publiekelijk is en eigenlijk elke dag open moet zijn. Tenminste, dat is onze mening en we hebben al ervaren dat dat ook een bezuinigingsdeel is en afstemming met Hogeveen en zo. Maar ik heb dus de vraag aan de wethouder van ja, hoe is dat nou gekomen? En is dit een tijdelijk iets, een jaartje of een halfjaartje?
Wethouder Kuper.
Het klopt inderdaad dat wij ingaande januari de openingstijden aangepast hebben. De belangrijkste reden was dat er inderdaad een wens bestond, dat had ik zelf trouwens ook ervaren, op de zaterdag. En dan is het heel vervelend dat je maar tussen de middag dicht is. Toen hebben wij gezegd van nou verleng nou gewoon de openingstijd op zaterdag. Kijk ook even naar hoe het bij de andere gemeenten is. In dit geval was Hogeveen, die hadden hem ook op maandag dicht. En om toch een beetje in hetzelfde aantal uren terecht te komen, want we hebben ook nog een bezuinigingsopdracht gegeven aan AREA van ongeveer 6 ton op jaarbasis. En die begroting is afgelopen november vastgesteld. Hebben wij ervoor gekozen om de maandag in feite dicht te gaan. Dat is in elk geval voor de periode van dit jaar. Mocht er nu blijken dat er heel veel vragen zijn om die maanden open te blijven, dan zullen we zeker in de volgende, dus 2013, opnieuw gaan kijken of het nodig is. Maar nogmaals, de maandag is een rustige dag. En, wat zeg je? Ja, nu helemaal, nee, maar het was ook een rustige dag. Maar ik snap best dat een aantal mensen gestaan hebben die, want we hadden dat wel aangekondigd, misschien niet voldoende. Maar nogmaals, dit is in elk geval voor 2012. En of we in 2013 daarvan gaan afhaken, ligt aan het aantal reacties wat we krijgen.
Dank u wel, meneer Zolig. Voldoende?
We reageren, maar dan komt er een discussie. Bijvoorbeeld, Hogeveen, we hebben 80% meer bezoekers van Bordes en ze hebben dezelfde tijden. Hoe verhoudt zich dat dan weer?
Maar die vraag stelt u niet. Nee, oké, okay, goed. Mooi. Meneer Linneman, ga je de gang.
Voorzitter.
Nog even, meneer Smit.
Zal ik er heel kort mogen reageren?
Op meneer Tol of op de wethouder?
Op beide eigenlijk, maar meer op het CDA van meneer Tolen. Want ik heb dit stukje in de krant even gelezen vandaag. En dan staat, ja, u bent niet verantwoordelijk voor de titel natuurlijk. Maar hier staat heel duidelijk boven, CDA pikt wijzigingen stortbedrijf niet. En dan gaat het over die openingstijd. Ik denk van, nou, dan kan een heel betoog komen waarom u er zo tegen bent. En u komt met een tegenvoorstel om die openingstijd wat te verruimen. En dus eens wat u vraagt is dit en dan en bent u tevreden met het antwoord. Ik vind het een beetje een zwakte bord.
Niet Tolen.
De titel die heb ik hier bij me van mijn stukje. CDA vraagt waarom stort Bordes op maandag dicht. Dus die titel is niet van mij. Maar...
Weer die pers, hè? Ja, goed. Nu toch meneer Linneman.
Dank u voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste gaat over het inzamelen van oud papier. Er staat ook iets in het milieuprogramma 2012. Dat men bezig is met een andere manier van inzamelen. De vraag hierbij is de gemeente zelf voornemens dan wel via AREA om het oud papier in te gaan zamelen en niet zoals nu nog gebeurt door verenigingen? Dat is de eerste vraag. Moet ik de tweede vraag gelijk stellen, want die is van heel andere aard.
Eigenlijk vind ik de eerste vraag prima passen in de discussie van straks. Nou, maar hij kan nu ook
wel graag een antwoord horen.
Ja. Doen we het één voor één.
Zal ik die meteen even beantwoorden? Zoals u weet hebben wij in het kaderplan afvalstoffen vastgesteld dat wij als gemeente Emmen achterliggen met zeg maar het scheiden van afval. Wij liggen dacht ik op 54% en de markt ligt op 60% in de gunstige zin van het woord. Dus het moet eigenlijk omhoog. Een van die mogelijkheden zou zijn om daar met papier iets aan te gaan doen. Maar laat ik u dit zeggen, wij gaan natuurlijk niet iets doen wat zomaar even uit de losse pols. Als er een dergelijke richting opgegaan wordt, dan zullen we eerst een pilot doen. Dus dan zullen we in een bepaald gebied kijken of er een pilot kan werken. Waarbij wij ook vooraf overleg zullen hebben met de erkende overlegpartner en met de verenigingen. Want ik weet net als u dat de verenigingen gewoon veel inkomsten genereren uit papier. En nogmaals, als er een pilot komt, zal ook tijdens die pilot zullen op een gegeven moment dan met de verenigingen afspraken gemaakt worden dat ze gedurende die pilot schadeloos gesteld worden. We hebben nog geen definitieve beslissing genomen. We hebben wel gezegd, ga eens kijken of je niet alleen papier, maar ook ander afval, dus de yogidrinks en de melkpakken enzovoort, of je die ook niet daarin mee kunt nemen. Maar als we zoiets gaan doen, gaan we dat alleen maar doen met medeweten van de erkende verlegpartner en met medeweten van de verenigingen. Dus op dit moment hebben we geen voornemen om dat nu zomaar even ongeclausuleerd over te nemen van de verenigingen.
Kijk eerst naar meneer Linneman. Meneer Smit wil ook nog wat zeggen.
Ja, ik wil er even op reageren. Ik begreep dus dat er eerst een pilot komt. En als bleek dat het wel financieel succesvol is, dan begreep ik hieruit ook dat dan de verenigingen de dupe zijn en die straks dus geen oud papier meer op kunnen halen.
Nee. Nee, ik heb gezegd dat als er een pilot komt, dan wordt gedurende de pilot worden in elk geval de verenigingen die het betreft worden schadeloos gesteld. Als de uitkomsten van de pilot vergelijkbaar worden met, maar ik ben nu allemaal in het midden aan het praten, vergelijkbaar wordt met inzamelingsacties in andere gemeenten, dan denken wij dat er zoveel ruimte ontstaat in de opbrengst van het oud papier, dat je dan ook nog steeds met de verenigingen dan een structurele oplossing kunt kiezen. Dus daarmee zeg ik dus in feite dat je dan zoveel papier extra ophaalt dat je dus de verenigingen jaarlijks een bijdrage kunt verstrekken die in lijn ligt met de bijdrage die ze nu ontvangen door hun eigen inzameling. Maar nogmaals, we hebben nog geen definitieve beslissing genomen over de pilot. En als de pilot er komt, doen we het in overleg met En daarna gaan we pas bekijken of we een vervolg erop gaan plegen. En ik snap, gezien de gevoeligheid van het onderwerp, als ik ook kijk naar de omstandigheden in Hogeveen, hoe daarop gereageerd is, dan zal ik zeker, hoewel het een uitvoeringskwestie is, zal ik daar zeker bij u op terugkomen als we dat permanent zouden willen maken.
Okay. Meneer Smit.
Ja, daar even op aansluiten, voorzitter, als het mag. Tijdens de Katerplan Afvalstaf hebben we er ook uitvoerig over gesproken, over dit onderwerp. En toen vroeg de wethouder ook nadrukkelijk om een toestemming voor deze pilot. Toen hebben we ook gezegd, en heeft de wethouder toen ook toegezegd, dat hij helemaal pilot zou gaan uitvoeren op dit moment in gebieden waar nog geen houtpapier wordt ingezameld door erkende overlegpandensverenigingen of wat voor belangenvereniging dan ook. Dus wat erna gaat gebeuren zien we dan weer. Maar in ieder geval, de pilot is alleen maar gebieden waar op dit moment nog geen houtpapier in wordt gezameld door die vereniging die u net bedoelde.
Correct. Meneer Linneman, ja, vraag 2.
Ik heb nog een heel andere vraag. Ik heb op 2 december 2011 artikel 38 vragen ingediend over duurzame energie. Die zijn op 2 december persoonlijk afgegeven hier. Ze zijn op 6 december ingeboekt. Gaandeweg de maand december bleek al gauw dat er iets verkeerd was gegaan, want er kwam geen ontvangstbevestiging, helemaal niks. Ik heb in december meerdere keren gemaild via de Griffie. In januari meerdere keren gemaild via de Griffie. Tot op heden niks gehoord, geen ontvangstbevestiging, niks. De termijn van 30 dagen is verstreken, de termijn van 60 dagen is inmiddels verstreken. Tot op de dag van vandaag heb ik nog niets gehoord. Ik wil graag 3 dingen van u weten. Ik wil weten wat hier fout gegaan is, waarom dit fout gegaan is en waarom de ambtenaren het niet hersteld hebben op het moment dat ze wisten dat er een fout gemaakt was. Want ze waren in december op de hoogte dat er iets fout gegaan was. En tot op heden hebben ze, bij mijn weten, niets ondernomen om hier actie in te ondernemen. Dat wil ik graag van u weten.
Wethouder Houwer.
Ik zit even na te denken om welke vragen het gaat. Ik weet wel dat er morgen vragen, schriftelijke vragen van Wakker Emmen in het college ter behandeling zijn. En als het om dezelfde vragen gaat, dan bent u daar wellicht niet van op de hoogte gesteld dat ze ontvangen zijn en dat ze beantwoord worden. Maar als het om dezelfde vragen gaat, dan kunnen we zo meteen wel even kijken. Dan kunt u er op rekenen dat u in de loop van volgende week daar bericht over ontvangt. Dus, en wat daar in het voortraject precies is fout gegaan, dat kan ik u echt niet vertellen.
Het betreft dezelfde vragen, dat weet ik wel. Meneer Linneman.
Maar dat kunt u vast achterhalen wat er fout gegaan is. Want ik wil wel graag weten wat hier fout gegaan is en waarom die ambtenaren het niet hersteld hebben. Daar ben ik benieuwd naar. Dat wil ik dus wel heel graag van u weten.
Wethouder Houwing.
Nou, ik ben niet van de fout- en herstelpolitie. Ik denk dat dat de vragen in principe best vlot beantwoord zijn. Ze komen nu in het college, dus komen bij u terecht. En ja, er zal misschien ergens in het circuit ergens iets mis zijn gegaan. En waar dat precies is misgegaan, ja, ik denk dat het weinig zinvol is om dat allemaal precies te achterhalen. En als ik u daarvan in kennis stel van die ambtenaar, nou, dat is helemaal sowieso niet onze taak om daar achteraan te gaan. Dus ik zie dat ook niet als mijn taak om dat te gaan doen. De antwoorden op die vragen, die komen eraan. En ik hoop dat we ze naar uw tevredenheid beantwoord hebben, maar dat zien we dan in het vervolgtraject wel weer.
Linneman, nog een mail?
Ja, ik deel absoluut niet uw mening dat u zegt van u krijgt toch nog vlotte beantwoording, want ik vind het nergens op slaan dat ik pas na 60 dagen een keer antwoorden kreeg zonder ook maar enige reactie. Dus ik ben het niet met die bewoording van u eens dat ik vlot antwoord kreeg.
Oké. Dan gaan we verder met, was de hele rondvraag. Hadden we afgesproken dat eerst het A-stuk op de agenda komt te staan. Dat is de bijdrage van de gemeente aan een herstructurering van de Holwerddeelbezit Domesta. Het is een A-stuk, dus daar kunnen we gewoon als raad mee beginnen, of als commissie mee beginnen. Wie wil daar iets over zeggen? Mevrouw Hoogver.
Dank u wel. Dit stuk lezen heeft D66 zich afgevraagd waarom dit bedrag zo hoog moest zijn. We hebben daarbij navraag gedaan bij de ambtelijke organisatie en we begrijpen dat Domesta op extra kosten is gejaagd, eigenlijk door de gemeente, en dat ze nu minder ruimte hebben voor verhuur door de gewijzigde plannen. We hebben ook navraag gedaan naar aanleiding van de brief die is binnengekomen en waar vanavond ook een inspreker op is geweest. Dat er binnen, en er is ons toegezegd dat er binnen 1 maand contact zou zijn met een voorlichtingsavond zou worden georganiseerd met gemeente en Domesta voor alle bewoners. We hebben echter wel begrepen dat SEC, de kwestie ontsluitingsweg, dat dat een verhaal is wat niet meer thuis hoort in het huidige bestemmingsplan, of dat bestemmingsplan wat wordt aangepakt, maar in het verhaal van DPE Next. En ik was eigenlijk benieuwd of dat klopt. Dat is eigenlijk een vraag.
Goed, dank u wel. Meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een A-stuk, maar we hebben ons wel even afgevraagd waarom dit een A-stuk is. Omdat het nogal een forse investering vergt van de gemeente. Er is blijkbaar veel overleg geweest vanaf 2009 om het een en ander tot stand te brengen. Nou, ik denk dat het goed is dat het even verduidelijkt wordt op basis waarvan die 340.000 euro tot stand is gekomen. Hebben we ook de vraag van het weggetje wat aangelegd gaat worden. Ja, er zijn tekeningen van aanwezig bij de mensen die daar in de buurt wonen. De inspreker heeft er ook over gesproken. En ja, de communicatie is natuurlijk belangrijk dat dat gaat gebeuren. En ja, misschien dat er een alternatief gezocht kan worden voor het weggetje, als dat in alle redelijkheid mogelijk is en de kosten niet veel duurder maakt als dat nu al het geval is. Tot zover, voorzitter.
Meneer De Jonge. Dank u wel, voorzitter. Als ik het stuk goed begrepen heb, dan zijn de kosten het gevolg van de veranderingen van de plannen die samenhangen met de DPE Next. En dan rijst bij mij de vraag waarom de budgettering dan ook niet uit DPE Next gebeurt. Op deze manier schijnt het alsof de kosten die samenhangen met DPE Next uit andere bronnen betaald worden. En dat zou mij niet wenselijk lijken, maar ik hoor graag de mening van de wethouder daarover. Heb ik al nog iemand gemist? Meneer Hurga.
Voorzitter, ja, wat betreft de kosten, daar kun je over discussiëren hoe dat gelopen is. En er zijn ook vragen over gesteld, er zal vast wel iets over gezegd worden. Maar houdt ook vooral de gang van zaken rond het tracé bezig. En daar is veel onrust bij de bewoners, dat heeft u ook kunnen horen vanavond. En er zijn ook al contacten met de ambtelijke medewerkers hierover geweest. Maar ik zou graag van de wethouder horen wat daar nog aan mogelijkheden is. Dank u.
Dank u wel, meneer Schoon.
Dank je wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Wij sluiten ons in ieder geval ook aan bij de heer Huttinga. Bij mij is de vraag nog opgewekt, de ontsluitingsweg, is dat een permanente weg of niet? Daarnaast moet gewoon goed gecommuniceerd worden. En als er een redelijk oplossing of een goede oplossing hiervoor komt eigenlijk, dan mag het voor ons wel als naastuk verder gaan.
Dank u wel. Meneer Linneman.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, het een en ander is inderdaad gezegd. De vraag die SP had, die had ik eigenlijk ook, dus die stel ik niet opnieuw. Verder staat er nog een passage in wat ik opmerkelijk vind op bladzijde 6 midden. Daar staat dat het genereren van opbrengsten min of meer belangrijk is. Ik wil hier wel bij aanmerken dat de gemeente ervoor moet waken vooral niet op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Dat gebeurt wel vaker. En ik wil ze het advies meegeven om dat vooral hier niet te gaan doen. Verder heb ik nog een vraag over duurzaam bouwen. Wat is de status met betrekking tot de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties?
Voorzitter. En dan had ik nog een... Meneer Smit?
Welke pagina 6?
Oh, sorry. Zit ik dan verkeerd te kijken? Er staat in het milieuprogramma 2012 op bladzijde, even zien hoor.
We zijn met de 100 bezig.
Oh, sorry. Dan ben ik helemaal met het verkeerde onderwerp bezig. Sorry.
Ja, u nam alvast de voorstel.
Ja, mijn excuus.
Maar heeft u ook nog iets over het A-stuk?
Nee.
Excuus. Nou, dat is mooi.
Of wil je graag van Marus?
Nou, dan gaan we gauw verder. Wethouder Schreking.
Voorzitter, dank u wel. Een poging om het even in perspectief te zetten. Een aantal jaren geleden is het overleg op gang gekomen met Domesta over het bezit wat rondom de Holdert bij Domesta berust. Daar zijn een deel van dat complex is van een redelijk recente datum, dat wil zeggen een jaar of 10 oud. En een ander deel van het complex is aanzienlijk ouder en aan vervanging toe. Er is in de periode voordat de Atalanta-plannen tot stand kwamen overleg geweest over de vraag hoe dat ingevuld zou worden. En oorspronkelijk lagen er plannen om dat in te vullen door hoogbouw op die plek te plegen. En dat was ook in overeenstemming met het toenmalige concept hoogbouwvisie die in ontwikkeling was. Toen de planvorming rondom Atalanta DPN Next op gang kwam, is geconstateerd dat de hoogbouw op die plek eigenlijk niet meer zo geweldig zou zijn, want dat zou betekenen dat je vanuit nieuwe dierenparken bepaald zicht had op die gebouwen. En dat werd door ons niet zo aantrekkelijk gevonden. Dat betekent dat we overleg zijn gaan voeren over de vraag of er andere oplossingen mogelijk zouden zijn. Nou, die zijn gevonden door het beoogde gebouw minder hoog te maken en op een andere plek op het terrein te gaan realiseren. Dat betekent ook dat er gezocht moest worden naar een nieuwe ontsluiting. Dat had enerzijds relatie met het plan op het terrein van Domesta de Holdert. En anderzijds had dat te maken met de situering van de tunnel. En dan met name de neergang van de tunnel, de ingang zeg maar. Het moment waar de weg moet gaan dalen. En als je dat in zijn totaliteit bekijkt, dan waren er, zoals we dat toen bezien hebben, twee oplossingen mogelijk. Ofwel aan de zuidkant van het Domesta-terrein een aantal extra woningen afbreken, om op die manier van onderaf het terrein binnen te kunnen komen. Ofwel de ontwikkeling zoals we die nu voorstellen, achterlangs over het weggetje wat nu de promenade heet. En die promenade dus ook te gaan gebruiken voor het ontsluitingsverkeer. Dat is niet bedoeld als een definitieve oplossing. Dat is bedoeld als een oplossing die geldt voor de periode totdat Domesta eraan toe zou zijn om ook het volgende deel van het bezit zeg maar aan de slopers samen prijs te geven. En gekoppeld aan de ontwikkeling die nu ook gaande is, een tweede, niet hoogbouw, maar laagbouw te plannen, waarin de resterende appartementen ondergebracht kunnen worden. En dat wordt geschat op een periode van ongeveer 15 jaar. Dus dat is de situatie die we aangetroffen hebben. Dat is de reden waarom we met elkaar in overleg zijn gegaan over de vraag wat zijn de gevolgen van al die ontwikkelingen. En als het zo is dat gemeentelijke ontwikkelingen met zich meebrengen dat een ontwikkelende partij op extra kosten wordt gejaagd, dan vinden we ook dat we die als gemeente moeten dekken.
Meneer De Jonge.
Ik hoor u in eerste instantie zeggen dat het een tijdelijk weggetje is. En vervolgens hoor ik u dat koppelen aan verdergaande nieuwbouw met een looptijd van 15 jaar. Ik kan me voorstellen dat voor de betrokken bewoners een tijdelijk weggetje van 15 jaar niet echt meer tijdelijk is, gelet op hun leeftijd.
Mevrouw de Schlegel.
Het gaat niet om de tijdelijkheid van de mensen, het gaat om de tijdelijkheid van het weggetje. En betekent dat wij aansluiting moeten zoeken bij de manier waarop corporaties met hun bezit omgaan en de vraag die zij moeten beantwoorden of ze vinden dat die aan het eind van hun levenscyclus zijn of niet. Nou, dat bepaalt de corporatie. De ontwikkeling om aan de zuidkant een toegang tot het terrein te realiseren zou betekend hebben dat er aan de zuidkant van het terrein extra woningen afgebroken moeten worden die in feite nog lang niet aan afbraak toe zijn. En dat zou een extra kostenpost van tussen de 1,5 en 2 miljoen met zich meegebracht hebben. Dat vonden wij te gek. En dus zijn we naar een andere oplossing gaan zoeken. En zoals ik net al zei, die vinden we dan door een weggetje achterlangs te leggen. Gekoppeld aan wat ons betreft aan de weg die er al ligt. Die de promenade nu is van het parkeerterrein naar de dierentuin. Tijdelijk dus. En het alternatief wat bekostigd moet worden, dat wordt in een stuk ook aangegeven. Daarvoor hebben we aansluiting gezocht bij het besluit locatiegebonden subsidies, omdat het gaat om nieuwbouw, herbouw van woningen, herstructurering. En de herstructurering die moet dan volgens dat besluit locatiegebonden subsidie direct of indirect gekoppeld zijn aan economische ontwikkeling. Nou, die economische ontwikkeling vinden we in het programma Atalanta en wat daarin gerealiseerd wordt. En dat is voor ons de reden geweest om die BLS-subsidie als dekkingsmiddel aan u voor te leggen. Ik denk dat de inhoud van het verhaal is. Als het gaat om de communicatie, dan moet ik constateren dat in de afgelopen periode, als het gaat om het communiceren met de bewoners van de Holdert en de bewoners van de aanleunwoningen, dat overleg niet geweest is wat het had moeten zijn. Wie dat dan tot zijn verantwoordelijkheid moet rekenen, dat is vraag 2. Dat had de gemeente wellicht kunnen zijn, maar dat had ook de directie van de Holdert CQ Domesta kunnen zijn. In ieder geval is het zo dat er inderdaad op korte termijn overleg gevoerd zal worden. En dat er ook inderdaad half maart, heb ik begrepen, een voorlichting voor alle bewoners zal zijn. Niet alleen over dit element, het weggetje, maar over alles wat er in de komende periode in de omgeving van de Holdert en de Domestra woningen gaat gebeuren aan veranderingen. Is er nog een alternatief? Ja, ik heb in mijn beantwoording al aangegeven dat we gekeken hebben naar de vraag of het op een andere manier gerealiseerd kon worden. En in ieder geval op dat moment is de keus gemaakt om de ontsluiting vanuit de zuidkant door extra afbraak van woningen niet na te willen streven, gezien de daarmee gepaardgaande kosten. En de ontsluitingsmogelijkheid die er wellicht zou kunnen zijn, zeg maar tussen de Holdert en de tunnel, dus de opgang naar het plein. Daarvan hebben we destijds begrepen dat dat een te beperkt terrein is als je naar de breedte kijkt, om alle functies die daar verenigd moeten worden met elkaar te verenigen. Want dat zou betekenen dat je de voetgangers die vanuit de parkeerplaats over het plein naar de ingang van de dierentuin lopen, dat je dat gaat vermengen met het bestemmingsverkeer naar de Holdert, met vrachtverkeer en dergelijke. En dat leek ons niet gewenst. Uiteraard zullen we al die dingen met de bewoners bespreken de komende periode, om te kijken tot welk resultaat we uiteindelijk kunnen komen.
Goed, aangezien het een A-stuk is, kunnen alleen de reactie of de niet beantwoorde vragen nog eens een keer op gereageerd worden. Meneer De Jonge?
Ja, het woord tijdelijkheid van het weggetje valt met enige regelmaat, maar ik heb nog geen termijn gehoord. Dat zou ik er toch wel graag horen.
Hebt u slecht geluisterd, want ik heb gezegd 10 à 15 jaar.
En dat had ik dan toch goed begrepen. Dan zijn voor de huidige bewoners is het dus definitief, denk ik. Daarnaast, de weg die daar ligt heet Promenade. Het woord geeft aan dat het een wandelweg is. Dat veranderen in een weg met bestemmingsverkeer is een hele verandering. De suggestie dat het er ligt al een weg die gebruiken we gewoon is daar misschien wat erg ver op gerekt. En als ten slotte en als belangrijkste opmerking, ik begrijp dus goed dat de hele wijziging van die bouwplannen daar samenhangt met het tot stand komen van het plan Atalanta. En dan blijft mijn vraag, is dan financiering uit het plan niet de voorgelegen weg? Dat er wellicht alternatieven juridisch mogelijk zijn, dat zal. Maar dat neemt niet weg dat de indruk sterk gewekt wordt dat er op deze manier kosten die direct volgen uit Atalanta nu uit andere bronnen betrokken worden. En ik ben nieuwsgierig wat daar verder in de raad van gevonden wordt.
Meneer Pekkers, mij is ook nog een vraag die niet beantwoord is.
Nou, in dezelfde lijn als de opmerking van de heer De Jonge, die ook een beetje eromheen cirkelde, dus die poging doe ik ook maar. De vraag is eigenlijk ook over het weggetje. De bewoners van de Holdert, die hebben een tekening bij zich. En daar is ook een alternatief op aangegeven. Is het college daarvan op de hoogte van het alternatief wat door die bewoners is aangegeven en of dat ook eventueel uitvoerbaar zou kunnen zijn?
Oké. Okay. Dan geef ik het woord weer aan de wethouder.
Voorzitter, 15 jaar is 15 jaar. Dat slaat op het weggetje en niet op de levensduur van bewoners. Dat heeft niks met elkaar te maken. Ik snap dat de bewoners zich daar zorgen maken. Tuurlijk snap ik dat. Maar we moeten die dingen wel uit elkaar zien te houden en kijken in het overleg of we op een of andere manier elkaar al dan niet kunnen overtuigen. En daar zullen we verkeerskundige argumenten een rol spelen. Daar zal het argument een rol spelen dat als het gaat om de toegang naar de nieuwe dierentuin, dat die een bepaald kwalitatief niveau moet hebben. En daar zullen andere zaken ook een rol in spelen. Dus we zullen zien of we daar tot elkaar komen. Ik ken de tekening met het alternatief niet, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. En dat zal uiteraard onderdeel van het overleg uitmaken. Als u kijkt naar het bestemmingsplan DPE Next, dan kunt u daarin constateren dat de promenade die onderdeel van dat bestemmingsplan uitmaakt, dat die, kijkend naar de voorschriften van dat bestemmingsplan, de functie van ontsluitingsweg of bestemmingsverkeer voor de dierentuin kan hebben. Dus in feite is dat in het bestemmingsplan al aangegeven. Dat bestemmingsplan is door u vastgesteld. En daarnaast de manier van kostenverdeling. Die kosten die gemaakt worden en die rechtstreeks samenhangen met de weg zelf, of voorzieningen die gefinancierd moeten worden voor die weg, die worden gedekt uit Atalanta, uit het Atalanta-budget. En de kosten die bij Domestra terechtkomen, als het gaat om gederfde huur en allerlei zaken, zaken die met de sloop te maken hebben, die met de herbouw te maken hebben, die extra kosten, die worden vergoed uit het BLS. Maar dat zijn dus twee verschillende bronnen. Normaal gesproken gebeurt dat ook bij andere herstructureringsprojecten. Dat zaken die met de infrastructuur te maken hebben uit andere budgetten komen dan zaken die te maken hebben met de herbouw van gesloopte woningen.
Akkoord, dank u wel. Dit was een A-stuk in anderhalve termijn. Kunnen we dit gewoon als A-stuk naar de raad toe laten gaan? Iemand daar bezwaar tegen? Meneer De Jonge?
Zoals ik net al aangaf, ben ik in zaken een aantal aspecten van dit stuk wel nieuwsgierig naar de mening van andere raadsfracties. Dus ik zou willen voorstellen om het daarom als B-stuk naar de raad te laten gaan.
Dat kan. Ja, goede gewoonte is dat als een fractie dat vindt, dan volgen we dat. Akkoord, dan gaat het als B-stuk. Druk ik hem gelijk uit, dat hoeft ook niet. Dan gaan we nu over naar onze B-stukken van vanavond. Dat is ook al één. Dat is Milieujaarprogramma 2012. En zoals afgesproken komt de motie, wordt daarin in meegenomen. Tenminste, qua discussie wordt die erin meegenomen. En maar u heeft ook een vraag gesteld in de motie, dus dat antwoord, maar dat bewaakt u zelf wel, neem ik aan, dat u daar ook antwoord op krijgt. Het is een B-stuk, dus ik geef wethouder Houwing het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het milieuprogramma 2012, en dat is het laatste milieuprogramma uit de serie van de milieuagenda van 2009 tot 2012. Dus het is onderdeel van een agenda die in 2009 is vastgesteld. En die agenda loopt in het jaar 2012 af. En dat betekent dus dat we dit jaar voor de periode 2013 tot en met 2016 in ieder geval een nieuwe milieuagenda moeten opstellen. Daarvan zal op enig moment zullen wij proberen om daarin u ook in die nieuwe agenda ook een rol te geven om te kijken wat u zelf aan input kunt leveren voor die nieuwe milieuagenda. Nou, betekent dat dan dat we dan alles helemaal opnieuw gaan doen? Dat wellicht niet, want er zijn natuurlijk een heleboel lopende programma's die gewoon doorgaan naast alle verplichte taken die je ook hebt. Laat onverlet dat het op dit moment, terwijl duurzame energie uitgebreid onderdeel is van discussies en dergelijke, dat het ook goed is dat wij gewoon ons milieubeleid hier op dit moment gaan herijken en zeggen van moeten we misschien anders prioriteren en vooral hoe kunnen we het meer integraal onderdeel maken van het beleid zoals we dat op dit moment voeren. Dus wat dat betreft is dat een taak waar we ons onder andere in 2012 ook mee bezig zullen gaan houden. Ik had u graag vanavond ook de energienota aan willen bieden. Daar hebben we een uitvoeringsprogramma achter liggen. Die komt de volgende maand. Heeft het net niet gered in de termijnen die ervoor staan om aangeleverd te worden. Wat mij betreft volgende maand ook nog volop de gelegenheid om dan specifiek nog in te gaan op de energienota en alles wat daar nog bij aan de orde komt. En ik kijk ook wel vanavond van wat er dan op en aanmerkingen komt. Dus wellicht dat we dan ook kunnen kijken of we daar nog, als er nog specifieke vragen zijn, dat we daar dan de volgende maand ook nog tijd voor hebben om daar nog een extra verdiepingsslag in te maken, mocht u daar behoefte aan hebben. Dus ik hoor graag wat u nu aan opmerkingen heeft over de over het milieuprogramma 2012.
Nou, zo horen. Ik ga aan de rechterkant beginnen. Meneer Ruga.
Dank u wel, voorzitter. Ik had stiekem rekening mee gehouden. Maar goed. De wethouder die geeft een open doel eigenlijk door aan te geven dat er dat dit het laatste schijfje uit een oud programma is. Alhoewel 2009 is nog niet zo lang geleden, maar goed. De periode loopt af dit jaar en ik denk dat een nieuwe agenda broodnodig is in die zin. Wij denken dat het milieubeleid wel een frisse impuls mag krijgen. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat je al lezende en ook het oude er nog eens even bijpakkend toch wel het gevoel krijgt dat er dat de Word-functie knippen en plakken vrij stevig gebruikt is. Natuurlijk zitten er nieuwe dingen in. Hij is uitgebreid. Hier en daar zijn dingen aangepast en geactualiseerd, dus dat is allemaal helemaal prima. Er is ook sprake van continuering, waar meerjarige zaken een rol spelen. Maar wat ook wel opvallend is, een aantal zaken die vorig jaar ook al herhaald werden, deels zijn opnieuw doorgeschoven. En dat vinden wij toch wel een beetje voorzichtig verdrietig. Of er is onderbezetting of wat het ook mag zijn. Het lijkt erop alsof er niet veel schwung meer achter zit. Ambitie, dankjewel. Nou, ja, ambitie leg je neer in de agenda en dan moet je het ook doen. En we krijgen wel eens het gevoel dat het hier een beetje een achtergestelde lening is geworden. Maar goed, de wethouder moet daar maar eens op reageren zometeen. Wij hebben in elk geval niet een overtuigd gevoel dat er heel veel drive meer achter zit. Dus wat dat betreft is die agenda broodnodig. En wat ook wel opvallend was, is een aantal zaken afgevoerd. Althans niet meer op dit programma teruggekomen. En wij vragen ons af of dat nou te maken heeft met het feit dat ze gerealiseerd zijn. Of dat men gedacht heeft van, nou ja, het wordt niks. We doen hem er niet meer in. Maar dat kun je niet lezen. En dan, daar heb je het jaarverslag voor nodig. Dus ja, dat komt dan vaak wat later. En dat zou je er dan weer bij moeten leggen. En daarom zou het eigenlijk wenselijk zijn dat je nu ook het jaarverslag had. Maar goed, dat gaat waarschijnlijk niet. Dus al met al, voorzitter, niet meer erg vooruitstrevend. Dus wij kijken met enige smart uit naar de nieuwe agenda en wat daarop gaat volgen. En ook de nieuwe prioritering. Dank u wel.
Goed, mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook wij zijn vol verwachting wanneer de ambitieuze milieuagenda gaat komen. We willen ook een vraag stellen aan de andere fracties. Welke rol zien wij als gemeenteraad voor het college? Willen wij zien dat het een sturend iets wordt? Want daar willen wij eigenlijk van af. Of willen we juist ook ondernemers gaan betrekken en participeren? En ook eens een keer zeggen van, nou gemeente, alles hoeft niet onderzocht te worden. Laten we ook gewoon maar eens initiatieven gaan ontwikkelen. En vooral dus ook de nadruk op het volgen van ontwikkelingen. Verder, zoals u allen heeft kunnen lezen, gebeurt er natuurlijk al heel veel, onder andere Educohof. Maar ook wat genoemd staat op bladzijde 4, dat wij ook al faciliteren tussen de kennis die aanwezig is bij het bedrijfsleven, om dat ook te projecteren op het onderwijs. Zien we daar nog extra mogelijkheden in? Ik bedoel, wij hebben hier natuurlijk wel de NAM met heel veel ontwikkelingen. Dat is behoorlijk uniek. Dus kunnen we dat koppelen aan extra ontwikkelingen waar de research van de NAM misschien mee bezig is, wat wij in ons onderwijs kunnen betrekken? Want dan heb ik wel zoiets van, hè, ook als speerpunt natuurlijk van de VVD, willen we daar natuurlijk wel graag in faciliteren. Ik heb nog wat andere vragen aangezien wij het hebben over en doelmatige werken en duurzaamheid. Of niet een aantal zaken aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En dan heb ik het met name over de koppeling van het milieucommunicatieplan met publicaties milieu. Of dat überhaupt een optie is. En hadden wij nog een vraag over het lichthinderbeleid en het geurbeleid. In hoeverre wij daar eigenlijk zelfstandig regels voor kunnen opstellen, aangezien we ons ook moeten houden aan het landelijk beleid. En dan heb ik nog een vraag ook over bladzijde 6. En dan bedoel ik niet het schematische gedeelte, maar echt het textuele gedeelte. Waarin staat dat voor ontwikkeling van lokale duurzame energieopwekking wij bij de Rijksoverheid op aandringen op verruiming van financiële en juridische instrumenten. Nou, die financiële, daar kan ik mij iets bij voorstellen. Maar welke juridische instrumenten gaat het om? Missen we nu iets of willen we uitbreiding van iets? En dat was onze bijdrage. Dank u wel, voorzitter.
Goed, voorzitter. Meneer Linneman.
Ik had net ook al mijn hand opgestoken. Ik had het wellicht wat praktisch gevonden, niet om voor te willen kruipen, maar dat ik als eerste mijn betoog had gedaan, omdat ik dan mijn motie had kunnen toelichten, zodat ze daar ook over hadden kunnen mee discussiëren. Maar nu kan dat eventueel in tweede termijn nog.
We hebben inderdaad een tweede termijn. Ik denk dat het ook kan, hoor. Laten we dat maar doen. Meneer Halm.
Ja, dank je, voorzitter. Wij willen op de volgende onderdeel nog even iets nader ingaan. Het communicatie gemeente over het milieu. Aandacht voor het milieu is belangrijk en communicatie daarover dus ook. Echter, het gevaar bestaat dat we als burgers overvoeren met als gevolg dat je milieumoeheid bij de burgers ontstaat. Hier komt erbij dat de burger steeds meer communicatieboodschappen van de gemeente krijgt. Vraag aan het college. Graag zou ik van het college willen weten hoe zij denkt te voorkomen dat de burgers overvoerd worden met boodschappen over het milieu. En of zij de mening deelt dat het gevaar van overvoeren met informatie bestaat. Afval en gescheiden inzameling. Is gescheiden inzameling wel zo goed als we denken? Ik denk dan aan appartementen waarbij alles in één gezamenlijke container gaat. Ik denk dan aan gebruik van een blauwe container met gemengd afval, die gewoon in dezelfde auto wordt meegenomen als het gescheiden afval. Volgens verschillende bronnen schijnt voorafscheiding minder rendabel te zijn dan achteraf. Met scheiding van het afval vragen veel van de burgers en op andere terreinen van milieu dus ook. Vraag aan het college, is de scheiding van afval uit milieuoogpunt echt nodig en echt voordeliger voor het milieu? Ik heb het dan niet over de kosten voor de gemeente. Voorzitter, stopbedes. BG is heel tevreden over het aanpassen van openingstijden. Nooit meer overdag voor een gesloten deur komen. Dit is wel de ergernis nummer 1 van de bezoekers. Afvalstorten in bijvoorbeeld Trapel blijkt vele malen goedkoper dan in Emmen. Per aanhanger van 400 kilo scheelt er al gauw 45 euro per keer. Vraag aan het college. Wat vindt het college ervan dat de buurtgemeenten veel goedkoper afval kan worden gestort? En waarom kan het niet goedkoper in Emmen? Energiebronnen voor nu en in de toekomst. Als GroenLinks tegenwindmolens is, dan is er wel iets aan de hand. De zonnepanelen van nu zijn vele malen rendabeler dan van de zonnepanelen van een aantal jaren geleden. En zo zijn er vast voorbeelden te noemen dat technologische ontwikkelingen ons noodzakelijk is om te kijken op welke alternatieve energiebronnen we ons als gemeente moeten inzetten. Als BG weten we dat op dit moment niet. Het zou voor ons dan ook goed zijn om bij de keuzes die we maken ons te baseren op de laatste stand van zaken. Graag zouden we dit willen weten van andere fracties, hoe die hier tegenaan kijken en hoe het college hier tegenaan kijkt. Tot zover.
Dank u wel, meneer De Jonge.
Dank u, voorzitter. Een van de zaken die ons opviel was, zoals ook al eerder genoemd, het gebrek aan ambitie bij de milieujaarprogramma. We hebben als Emmen al diverse keren ons voor laten staan dat we graag groen en milieuvriendelijke gemeente willen zijn. We hebben daar ook hoogstaande doelstellingen, maar als ik dit milieujaarprogramma bekijk, dan deel ik de mening van de heer Hiddinga. Hier straalt ambitie in ieder geval niet af. Een aspect wat mij opviel was dat er sprake is van geurbeleid. Ik heb in een zaak van een kippenschuur van de heer Sleking horen zeggen dat het weliswaar stinkt als de hel. Maar dat er vanuit landelijke regelgeving geen mogelijkheid was om daar wat aan te doen. Nu zie ik, en dat er dus ook geen behoefte was aan geurbeleid. Nu zie ik dat geurbeleid genoemd. En ik vraag me af wat er dan precies veranderd is sinds die uitspraken van de heer Sleking. Het afvalstoffenplan, papier ophalen, inzamelen, dat is al in orde geweest. En de beantwoording van de heer Kuper stelt mij voorlopig wel enigszins gerust. De SP is blij dat licht nu een aandachtspunt is. Komt wel dan de vraag, ook hier, met welke ambitie is men in deze gemeente verplicht van plan om daar invulling aan te geven? En dat slot, en zeker niet als minste, wat gaan we nu doen met voorscheiding of nascheiding? Er zijn diverse geluiden over. Bij de inwoners van Emmen, die allemaal twee containers bij huis hebben, is voorscheiding dan blijkbaar het beste. Maar de gemeente zelf heeft daar een ander idee over. Het eigen vuil wordt voor zover ik weet niet gescheiden. Ik vraag me af in hoeverre dat verschil te verklaren is uit andere doelstellingen als wat is de beste oplossing. Als we vinden dat voorscheiding de beste oplossing is, dan doen we dat zelf in dit huis ook. En als er goede argumenten zijn om dit in dit huis niet te doen, dan moeten we dat wellicht ook niet meer opdragen aan onze inwoners. Licht had ik genoemd. Ik laat het hierbij, voorzitter.
Goed. CDA nog iemand? Meneer Tolle?
Dank u wel. We hebben in het verleden al het milieuagenda besproken. Dus wat hierin staat is eigenlijk niet zoveel nieuws meer. Dat heb ik ook al van anderen gehoord. En ik ben het met de ChristenUnie eens dat een beetje een afrissing niet verkeerd zou zijn. Ook met de VVD van ja. Alles hoeft niet meer onderzocht te worden. We moeten een keer initiatief nemen en zeggen, nou, dat doen we. Al die onderzoeken kosten geld en tijd natuurlijk. Wat de milieustraat betreft, dat heb ik in de rondvraag al kenbaar gemaakt. Wat we interessant vinden in het programma is verbetering van de energie bij woningen, ook bij zwembaden en ook bij scholen. Dat staat op bladzijde 11 en dat lijkt ons een heel nuttig projectonderzoek. Een betere scheiding van afval, dat is ook wenselijk. We hebben gehoord dat ongeveer de helft in de grijze container dat daar niet thuis hoort. Dat is dus groen of glas of plastic. En er gaat een pilot komen, maar hoe gaat die eruit zien? Het lijkt me toch lastig, want je moet de mensen mee hebben natuurlijk. Die moeten het doen. Wat betreft het geurbeleid. In 2009 geloof ik, heeft de CDA-fractie ook al een keer een motie ingediend. En toen bleek dat geurbeleid eigenlijk niet zo aan de orde was in deze gemeente. Er was weinig last van. Maar het kan natuurlijk wel zijn, als het zover is dat boerenbedrijven bijvoorbeeld niet meer uit kunnen uitbreiden in de Bargeveen, onder andere. Dat zou natuurlijk op zich jammer zijn. Beperking van geluid en beperking van licht, dat is natuurlijk ook gunstig. Alleen, op zich is dat een grens. Economie speelt ook een rol. En de rente hoeft geen reservaat te worden, wat de CDA-fractie betreft.
Nee, de jongen.
Iets voor de toekomst.
Ik hoor in het CDA hier een hele tweeslachtige opmerking gaan maken. Beperking van vervuiling is een goede zaak, maar het hoeft geen reservaat te worden. En economie is ook belangrijk. Ja. Water of wijn, maar wat is nu de kerndoelstelling van het CDA op dit punt? Dat is me nu even niet helemaal duidelijk.
Kijk, minder licht en minder geluid, dat is altijd gunstig natuurlijk. Maar waar ligt precies een grens? Dat is moeilijk te zeggen. Economie speelt ook een rol. Daar kun je nooit helemaal wegvlakken, want daar moeten we van leven. Het is altijd lastig om daar precies een onderscheid in te maken. Maar we hoeven geen reservaat te worden. Dat bedoel ik, alles doodstil s'nachts, geen enkel lichtje, dat gaat me een beetje te ver. Zover zal het ook weer niet komen natuurlijk, want er wonen hier 100.000 mensen. Dat bedoel ik ermee. Geothermie zijn we wel gecharmeerd van, dus warmte- en koude opslag. Opslag in de bodem. Op zich is dat niet goedkoop, maar heeft volgens ons wel de toekomst. Windmolens, dat komt ook in de motie van Wekker en Emmen aan de orde. CDA is daar op zich voorstander van. In 2006 hebben we ook een keer een motie ingediend die aangenomen is, om toch te onderzoeken of windmolenenergie hier mogelijk is. Wel met, natuurlijk met toestemming van de inwoners en zo, maar we zitten wel bijvoorbeeld op achterstand van toepassing van de groene energie met over de grens waar ze al op 21-22% zitten. En wij zitten daar nog ver onder. Dus wat dat betreft is er wel wat voor ons te doen.
Momentje, er zijn twee personen die willen interroberen. Eerst meneer Smit en dan meneer De Jonge.
Ja, de heer Tol heeft over de motie van Wakker Remmer over windenergie. Maar voor mij gaat hij over geothermie.
Ja, sorry.
Ja, er staat ook ergens windmolen-initiatieven. Misschien dat hij daarop doelt. Meneer De Jonge.
Ik hoor het CDA zeggen dat er instemming van bewoners moet zijn in zaken die windmolens. En dat deel ik met hem van harte. Ik vraag me af hoe die instemming gaat meten. Zou een referendum een goed idee zijn daarover?
Nou, kijk, er is veel weerstand in windmolens. Dat lees je ook in de motie van Wekker Emmen. Maar hoe peil je dat? Mensen die tegen zijn, die komen vaker in de publiciteit dan mensen die half en half akkoord zijn of die niet veel interesseert. En als het nou zo is dat 80% tegen is en 20% voor, dat wordt anders. Maar ik denk eerder dat het andersom is. Ik kan het niet goed peilen namelijk.
Meneer De Jonge.
Maar is dat nou niet juist de kracht van een referendum? Dat je dat gewoon middels een stembus gewoon meet, zodat de zich roerende mensen in de media niet meer dan de mening vertolken? Is een referendum een plan?
Een referendum is natuurlijk een interessant middel, daar ben ik met u eens. Ik weet niet of het hier zover komt of kan komen. Maar volgens mij heb ik mijn punten gehad, voorzitter. Dank u wel.
Gaan we verder naar de volgende partij. Meneer Smit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kijk ook even terug, net als de ChristenUnie en andere partijen voor mij, ook naar wat er achter ons ligt. En het goede begin is natuurlijk het milieujaarverslag van 2009. Daar staat een gedicht in van onze gemeentedichter, Bert Kamping van toen. En daar staat in, niet dat alles nou zo mooi is. Ik sta er ook niet alle dagen bij stil. Maar je bewust niet onverschillig bent, maakt dat een heel wat verschil. Bewust niet onverschillig is een kreet die bij mij is blijven hangen. Hoe maak je mensen bewust niet onverschillig als het om het thema milieu gaat? Dingen moeten concreet zijn, handzaam en kijken naar een reclamefilmpje op tv. Is me wel ineens dat het niet alleen om de planeet gaat, maar zeker ook om de eurotjes. Wij als Partij van de Arbeid-fractie hebben tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven dat wij ten aanzien van het milieuvraagstuk een initiatiefvoorstel zullen gaan lanceren. Dat is misschien ook al een klein antwoord op de VVD-fractie, dat we ook initiatieven zullen gaan nemen ten aanzien van het milieuvraagstuk. En hier zullen zaken concreet worden gemaakt ten aanzien van milieuzaken die aantrekkelijk kunnen zijn voor de inwoners van Emmen, maar ook voor de lokale arbeidsmarkt. Dit jaar zal een nieuwe milieuagenda worden gemaakt voor de komende jaren, zoals de wethouder al aangaf. En ik denk, ik weet bijna zeker dat het initiatief van de Partij van de Arbeid daar een prima onderdeel van zou kunnen zijn voor de komende jaren. Nogmaals, het is goed voor de inwoners, goed voor de lokale arbeidsmarkt en last but not least ook nog eens goed voor het milieu. Kijken naar het jaarprogramma voor 2012 is dan ook goed om een blik terug te werpen over die jaarprogramma's die we tot nog toe hebben gehad. En in het begin is men bezig met allerlei zaken aan het aanpakken of op te pakken. Zaken zoals lokaal akkoord en bijeenkomsten bijvoorbeeld over energietransities.
Meneer Smit, meneer de Jonge.
Ik vind het een schitterende opmerking. Een paragraaf in het milieuagenda die goed is voor de bevolking, goed is voor de ondernemers. En mazzel, ook nog goed voor het milieu. Volgens mij zou dat qua volgorde anders om moeten zijn. Volgens mij hoort zo'n stuk vol te staan met opmerkingen die goed zijn voor het milieu. En als kan ook voor andere zaken.
Meneer Smit.
Ik had gezegd dat het initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid is goed voor de bewoners, goed voor de lokale arbeidsmarkt en last but not least, ook voor het milieu. Dus ja, ik haal geen paragraaf aan die in het milieuprogramma staat, maar gewoon, ik haal even aan wat een zeer belangrijk onderdeel is van het initiatiefvoorstel wat van de Partij van de Arbeid binnenkort op uw tafel verschijnt. Dus, let maar even op. Komt allemaal goed. Dus kijken naar het jaarprogramma 2012, zoals ik net was begonnen. Het is ook even goed om dit in de blik terug te werpen. En ik had het al even over die energietransities die daarmee bezig zijn. Transities, als je het hebt over inwisseling van fossiele energiestromen in duurzame energiestromen. Dan heb je het over windenergie, maar ook over geothermie en alle zaken die daarmee samenhangen. Maar goed, die bijeenkomsten die waren dan gepland. En dan was de bedoeling om er per jaar twee mooie rapportjes van te laten verschijnen. Nou, ik heb ze niet gezien, misschien nu wel, maar het is mij ontgaan in ieder geval. Ook in 2009 staat er bij de Educohof zo'n drietal kredel-to-kredel projecten begeleiden hier in Emmen. Nou, welke zijn er geweest? Ik heb ze niet gezien. Ten aanzien van 2009 kan ik wel even doorgaan, maar het is ondoenlijk om alles hier op tafel te zeggen. Dus wat dat betreft ben ik wel met meneer Huttinga eens. Er was te veel bordjes tegelijk in de lucht willen houden, dat gaat gewoon niet. En ik ben heel blij dat in ieder geval 2012 in ieder geval het jaarprogramma meer wat focus krijgt. En dan heb je het over de Big Five bijvoorbeeld. En die kun je aan elkaar aankoppelen en elkaar aansluiten. En daar ben ik op zich wel blij mee dat deze wet in ieder geval die richting op kiest om durft wat meer speerpunten neer te leggen. Maar toch heb ik wel een paar dingen. Twee vraagjes. De visie van ondergrond. Ook het CDA heeft al in het verleden een keer aangegeven die koude warmteopslag te willen omarmen. Ze hadden ook een motie daarvoor ingediend en toen heeft Partij van de Arbeid die nog een beetje ontraden. Want in het jaarprogramma kwam die al een keer terug, maar ik heb hem niet weer teruggezien, de hele kansenkaart voor de KWO-kaart. En nu ook weer ligt er in dit jaarprogramma weer een bepaalde visie om er iets met de ondergrond te willen gaan doen. Dus wat kunnen we daarvan verwachten van die ondergrond? En verder nog zonne-energie, de tweede vraag die ik daarover heb. Er wordt 2 ton uitgetrokken om twee business cases voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen op gemeentegebouwen. Nou, ik lees dat het bedrag inclusief reservering zonnepanelen is. Ik heb de wethouders net al even geprezen om de concreetheid van het programma. En ik zou dit ook dit punt graag wat concreter willen zien. En niet alleen business cases met reservering erbij doen, maar gewoon een aantal dit gewoon aanbesteden. En degene die met het de meeste middels kan leggen voor 2 ton, dat die hem gewoon aan gaan leggen hier in de gemeente Emmen. En dat die club die het beste kan aanleggen, het meeste kan aanleggen, die gewoon dat gaan gunnen. En dan wil ik het eerst even belaten, voorzitter.
Goed, meneer de Jong heeft nog een vraag.
Ik denk als het om die aanbesteding gaat dat we meer moeten richten op zoveel mogelijk kilowatturen als zoveel mogelijk meters. Maar laten we de technische invullingen nou aan de techneuten laten, zou ik voorstellen.
Meneer Smit.
Meters kilowattuur gaat mee om het concrete, laten we gewoon dit jaar aanpakken. Want nu staat alleen maar 2 business cases en er is nog niks gelegd. Daar gaat het met name om. Gewoon een keer doen.
Goed. Meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het uiteraard ook eens met meneer Huttinga. Er is al genoeg over gezegd. Want zelf het idee dat de mensen al wat meer bezig waren met een nieuwe milieuagenda. In plaats van met het huidige programma. We hebben nog even een vraag over de NAM. Of er vanuit de gemeente contact is met de NAM over het overschot aan energie wat daar straks vrijkomt. Dat gaat een stukje naar de tuinbouw, maar die markt groeit ook niet zo heel erg, hebben wij het idee. Dus, en er komt straks wel heel veel warmte vrij daar. En daar kan men vast wel wat mee, of daar ook contact is en of er beleid voor is.
Dank u wel. Meneer de Jonge.
Heeft de spreker enig idee wat je met die warmte zou kunnen doen? Het is nogal een wat afgelegen locatie daar. Warmte laat zich niet goed transporteren. Maar ik ben nieuwsgierig of ze daar ideeën over hebben.
Meneer Lange.
Het is niet afgelegen. Het ligt prachtig tussen Erika en Schonebeek. Hè? Maar ik heb begrepen van wat techneuten van de NAM dat de komende 60 jaar daar nog wat mee te doen is met die warmte die daar de grond in wordt gepompt. En ondergronds transport lijkt mij via een geïsoleerde buis niet onmogelijk. Maar ik behoor ook niet tot de techneuten hier. Dus daarom mijn vraag aan de wethouder.
Het was meneer De Jonge die zei, laten we het aan de techneuten overlaten. Hè?
Ja, is...
Goed. Mevrouw Hogeveen.
Dank u wel. Allereerst een opmerking van textuele aard, waarvan ik aanneem dat het ook de wethouder is opgevallen. Er zijn veel typfouten gemaakt. En de indruk wordt gewekt dat het stuk snel is geschreven. De heer Hutting gaat het ook al over knip- en plakwerk. Natuurlijk kan een typfout gemaakt worden, maar ik vond het zelf op een gegeven moment zo storend dat de echte leesbaarheid niet ten goede komt. Ik kan een aantal voorbeelden aanraken, maar ik denk dat het gewoon handig is dat daar nog even goed naar wordt gekeken. Dan een opmerking of eigenlijk een vraag op bladzijde 5. Dan wordt er gesproken dat in de samenleving er steeds meer aandacht is voor gezondheidsaspecten en hinder van intensieve, tussen aanleidingstekens, veehouderijen. Ik denk, wij vroegen ons af waarom het alleen de intensieve veehouderijen, die hinder, wordt besproken. Wij kunnen ons meer soorten hinder voorstellen. Dan over het milieujaarprogramma zelf. Wat ons betreft hoort er in een jaarprogramma zaken thuis die voor dat jaar gepland staan. En in dit stuk is er bijna niets te meten, omdat het bijna allemaal meerdere jaren omvat. En ons inziens bemoeilijkt dit de controlerende taak van de gemeenteraad. En natuurlijk begrijpen wij dat de meeste programma's meerdere jaren kunnen omvatten. Echt, het was prettig om het per jaar afgebakend te zien. Al lezende hebben we ons afgevraagd van, ja, wat heeft het milieu hieraan? Kortom, het is in ons idee niet smart geschreven. Misschien een suggestie richting de VVD, hè, hoe het dan wel kan. Verder zijn wij ook, net als andere fracties, verbaasd dat het geurbeleid nu op het programma staat. Hierover is gesproken vorig jaar. En volgens ons is er inderdaad niet besloten om dit voor de gemeente aan te maken of op te nemen. We zijn tot slot wel blij dat de productbladen nu meteen bijgevoegd zijn. Maar als we dat dan bekijken, bijvoorbeeld, die pak ik dan wel even, het resultaat op bladzijde 7 van het blad afval. Ik pak hem er even bij. Als je dat, ik lees het even voor. Werkzaamheden moeten resulteren in de reductie van de restafvalstroom. In geval uit het overleg concrete samenwerkingsmogelijkheden voor Drentse gemeenten voort te vloeien, worden bestuursadviezen voor het VDG-overleg opgesteld. Het kwam bij ons, als je nou over geen ambitie hebt, dan is dit een typisch voorbeeld dat het enorm afwachtend is. Dus ik heb dan zoiets van, zorg er dan voor. Dus welke ambitie spreekt eruit? Wat kan de gemeente er zelf aan doen? Dus dat is een beetje de hele uitstraling. Het is meerdere keren genoemd, maar dat is dan eigenlijk wel een voorbeeld daarvan. En tot slot nog een concrete vraag over een opmerking op bladzijde 9 van het gewone stuk. Bij financiën wordt er genoemd, structureel is er in 2012 met VCL 60.751 voor energie en klimaat 100.000 euro en met het andere 113.310 beschikbaar. Ik begrijp het woord structureel niet. Is dat voor meerdere dan? Want, of is dat voor het jaar 2012? Tot zover.
En meneer... Maak het niet zo spannend, meneer Lemmel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, over ambitie zal ik ook niet meer zeggen. Dat is al genoeg aan de orde geweest. Op bladzijde 2 Daar worden wel enkele beoogde effecten benoemd. Maar de fractie van Wijk en Emmen zou toch graag een soort van evaluatie zien van het jaar 2011. Oftewel, zijn de ingezette financiële middelen hiervoor nuttig besteed en heeft dat iets concreets opgebracht? Verder die opmerking wat ik vanavond dus al zei op bladzijde 6, dat het genereren van opbrengsten belangrijk zou zijn. Daarvan wil ik dus nog benadrukken dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten. Dan heb ik nog een tweetal vragen. De ene is de vraag over duurzaam bouwen. Wat is de status met betrekking tot prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties? Dat wordt gewacht. En dan heb ik nog een vraag over het budget van de uitvoering van het klimaatcontract met de provincie Drenthe. Van de bijna 3 miljoen wat in het budget zit, gaat de helft naar het project Atalanta. Hoe moeten we dit zien? Is dit enkel voor de nieuwe dierentuin of voor het hele Atalanta-project en dus ook voor het Emmencentrum? Dat waren twee vragen. En dan wil ik nu even overgaan naar de motie. Ik zal eerst even met een korte opzomming beginnen wat er de laatste jaren heeft gespeeld. In januari 2006 heeft onze raad unaniem met de motie ingestemd nader onderzoek te doen naar de kansen van windenergie in Emmen. In de structuurvisie 2020, veelzijdigheid troef, is met betrekking tot windturbines het volgende opgenomen. Windenergie wordt alleen onder strikte, nog te ontwikkelen randvoorwaarden toelaatbaar geacht in de monden en eventueel langs de oostgrens van de gemeente met Duitsland. Deze randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt als waarborg voor de maatschappelijke en landschappelijke inpassing. In de Milieuagenda 2007-2010 van de gemeente Emmen zijn de volgende doelstellingen opgenomen. In 2020, in vergelijking met 1995, 10% van de gebruikte energie afkomstig te laten zijn van duurzame energie en de emissie van CO2 in 2010 met 6% te verminderen ten opzichte van 2000. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de bespreking van de kadernota 2008 uitgesproken dat de gemeente Emmen in 2020 een klimaatneutrale gemeente is. In de op 12 april 2011 door het college vastgestelde energienota is dit genuanceerd naar een streven om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Het college denkt dit onder andere te realiseren door het plaatsen van een windpark van 60 megawatt. Pakkenemmen is uiteraard ook voor schone en duurzame energie, maar door de immer vooruitstrevende ontwikkelingen en technieken zijn we tot de conclusie gekomen dat er veel betere alternatieven zijn dan windenergie. Enkele nadelen van windmolens, die inmiddels wel bekend zijn: lawaaioverlast, bodemtrilling, slagschaduw, landschapvervuiling, maar het allerbelangrijkste is dat de windmolens boven land nooit rendabel worden. Dit is inmiddels al door meerdere onderzoeken keihard aangetoond. Er lopen op dit moment zelfs onderzoeken of windmolens op zee ooit zonder subsidie kunnen renderen. Ook een niet belangrijk nadeel is de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Ik zeg met nadruk mogelijke, want daar zijn nog geen definitieve uitslagen van bekend. Citaat van de Dagblad van het Noorden van 31 januari. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in 1999 zelfs gesteld dat laagfrequent geluid in de bewoonde wereld waarschijnlijk gezondheidsproblemen zal geven als hart- en vaatziekten, spraakbelemmering en slaapverstoringen. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Einde citaat. Bij gebruik van windmolens zullen conventionele centrales nog zeker voor minimaal 75% ingeschakeld moeten worden. Daarbovenop zal de productie, het transport, de plaatsing, het onderhoud en de exploitatie van windturbines zoveel CO2 uitstoten dat dit over de gebruiksduur nimmer gecompenseerd kan worden. Windturbines op land kunnen alleen maar renderen door een flinke subsidiepot, welke aangevuld wordt met een structurele heffing op onze energienota. Dat kost elk huishouden zo'n 200 tot 250 euro per jaar. Dus de beloftes dat de burger er iets voor terugkrijgt, is eigenlijk een sigaar uit eigen doos. Er zijn dan meerdere lokale politici van verschillende partijen die tot één keer komen. Onder andere PvdA-wethouder B. Zwiers, gedeputeerde Moorlaag, CDA-stadenlid Frans Keurentjes, GroenLinks-fractielid Herman Volkers. Ook in andere landen komt men al ter inkeer. Zo wordt in Denemarken al het merendeel, en dat gaat dan over 400 windmolens, ontmanteld. En in de VS worden zelfs de eerste 14.000 molens alweer ontmanteld. Tijd dus om ook hier tot inkeer te komen. Emmen kan zich zeer nadrukkelijk op de kaart zetten door de overheid ervan te overtuigen dat er veel betere alternatieven zijn en dan uiteraard ook zelf voor de alternatieven te gaan. Het alternatief bij uitstek hiervoor is volgens Wakker Emmen, u raadt het al, geothermie. Ik zal heel kort even omschrijven wat geothermie inhoudt zonder een al te technisch verhaal te houden. Je boort een enorme put de grond in tot pak een beetje 5 kilometer. Daar pomp je aan de ene kant water op hoge druk naar beneden. De temperatuur op 5 kilometer is ook in deze omgeving om en bij de 200 graden Celsius. Aan de andere kant komt het water op hoge druk weer naar boven. Dan is het afgekoeld tot 180 graden. Daar wek je de energie mee op. Het opwekken van die energie kost ongeveer 90 graden van je temperatuur. Dan hou je een restwarmte over van 85, 90 graden. Dat kun je gebruiken voor verwarmen van kassen, industrie, wat dan ook. Belangrijk is dus dat je en opbrengst van energie hebt en opbrengst van warmte. Dat is even heel kort zonder dat ik technisch op het hele verhaal inga. Even een vergelijk. 20 windmolens van 3 megawatt kosten 100 miljoen en zouden energie kunnen leveren voor 30.000 huishoudens. 2 geothermiecentrales van 10 megawatt kosten 90 miljoen en kunnen 50.000 huishoudens voorzien van energie. Daarnaast leveren ze ook nog ruim 700 miljoen kilowatt netto warmte. Bedenk hierbij welke voordelen dit biedt aan met name tuinders, maar ook aan andere industrieën en zelfs woonwijken. Bovendien zou je, om een reëel beeld te krijgen, bij de kosten van een windturbine ook de kosten van een gewone gasturbine bij moeten tellen. Want voor elke molen die we bouwen, moet ook een gasturbine gebouwd worden die ingeschakeld moet worden als de windmolen geen energie opwekt. Ook een niet te vergeten post is de kosten voor ontmanteling. Als je al deze kosten meeneemt in het vergelijk tussen windmolens en bijvoorbeeld geothermie, dan moet je absoluut niet meer beginnen aan windenergie. Hierbij moet je je ook realiseren dat er in Drenthe inmiddels al voor 600 megawatt aan windmolen-initiatieven op tafel liggen, terwijl we maar 280 megawatt willen hebben. Let wel, bij geothermie ben je niet afhankelijk van wind of zon en heb je 24 uur per dag non-stop de beschikking over duurzame energie. De doelstellingen zoals in de Milieuagenda 2007-2010 afhankelijk stonden, kunnen we op deze manier ruimschoots halen en hebben we tevens een primeur voor Nederland. Over city marketing gesproken. Wakker Emmen zal daarom een motie indienen om het college te verzoeken om zeer nadrukkelijk de mogelijkheden van geothermie te onderzoeken en zo mogelijk hiermee aan de slag te gaan. In het dagblad van het Noorden van 25 januari stond: het Noorden is gevraagd aan te geven hoe de regio het toekomstig energiebeleid, inclusief windenergie, zelf ziet. Laten wij als Emmen dan aangeven wat ons toekomstig energiebeleid is. Voor alle duidelijkheid, het hele project van geothermie kost de gemeente niets, kost de burger niets, is niet afhankelijk van subsidies en alle inwoners van de gemeente Emmen hebben straks direct financieel voordeel van de plannen die al in ontwikkeling zijn. Tot zover.
Dank u wel. Wethouder Houwing.
Ja, er zijn een heleboel opmerkingen gemaakt. Ik ga eens maar even per partij bij langs en dan zijn er een aantal, denk ik, opmerkingen die iedereen heeft gemaakt en waar ik dan niet weer op terugkom. En ik hoop, u heeft heel veel opmerkingen gemaakt en niet alleen maar vragen gesteld. Dus ik zal kijken of ik in hoeverre ik vragen of opmerkingen kan beantwoorden. Maar dan hoor ik in tweede termijn graag wat ik vergeten ben. Dan begin ik maar bij de ChristenUnie met meneer Huddinga. En eigenlijk, meneer Huddinga, zou ik u willen vragen om mij even een beetje te helpen. Want u zegt, er is weinig ambitie, dingen zijn niet gehaald, u mist de drive, er zijn zaken doorgeschoven. Kunt u mij daarin een beetje concreter zijn in welke zaken zijn dan exact doorgeschoven en waarvan u denkt dat het, want een aantal zaken zijn niet gehaald, maar ik zou u wel graag even wat concreter willen horen, want dat helpt mij ook.
Ik ga u een lijstje aanleveren.
U gaat mijn lijstje aanleveren. Ja. Ik had het nu graag willen horen. Nee. Had ik er nu op kunnen.
Ik vind dat de discussie geen recht doet. Want okay. Dat vind ik, dat is afvinken van dingen. En dat, dat kunt u ook in uw overleg met uw ambtenaren doen. Dus u krijgt van mij een lijstje.
Oké, okay. Nou goed. Ik had het nu graag gehoord, maar had ik er nu op kunnen reageren. Omdat u het ook. Ja, kijk, als u zegt van een aantal doelen zijn niet gehaald en de milieuagenda.
Daar heb ik bezwaar tegen, heb ik niet gezegd.
Nou, u zegt een aantal
dan haalt u de reacties van andere partijen erbij door.
Ik ja. Geniet alle twee tegelijk.
Nee, maar ik weiger dat mijn woorden in de mond geschoven worden die ik niet gesproken heb.
Maar u zegt ambities, ik heb opgeschreven ambities zijn niet gehaald. Maar als u dat niet gezegd heeft, heb ik het fout opgeschreven.
Nee, ik heb mij afgevraagd of ambities niet gehaald zijn, omdat zaken zijn afgevoerd.
Ja.
En dat wil ik graag weten uit het...
Ja. Ik had het graag gehoord dan nu van u.
Maar
van...
misschien is uw gevoel wat negatief geladen doordat anderen bij mij aangesloten zijn.
Nee,
ik heb het helemaal niet zo negatief ingeschoten.
Nee, maar ik deel uw mening als u zegt van nou, de milieuagenda is aan een update toe. Dat ben ik met iedereen eens. Als je kijkt naar datgene wat op dit moment allemaal in beweging is, dan is het goed om te kijken van naar deze periode. Alleen... de milieuagenda ligt voor een periode en daar heeft het college niks anders dan uitvoering aan te geven, totdat u zegt van dat het anders moet. En de uitwerking van die milieuagenda is, zijn die jaarprogramma's zijn daar een onderdeel van. En zolang er geen moties voorbij komen dat we niet door moeten gaan met windenergie, om maar een voorbeeld of een dwarsstraat te noemen, gaat het college gewoon door met datgene uit te voeren waarin... in het begin, in 2009, de milieuagenda vanuit is gegaan. Maar ik ben het met u eens, de wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Dus ik ben blij dat we in 2012 dus nu met elkaar kunnen spreken over hoe wij meer vorm en inhoud kunnen geven aan die milieuagenda. En als u het zo bedoeld heeft, dan vinden wij elkaar daarin.
Meneer Huttega.
Dank u wel, voorzitter. Dat laatste, daar vinden wij elkaar zeker in. Ik heb u juist willen steunen in uw ambitie.
Okay.
En aangegeven dat het om een verfrissing vraagt.
Ja.
Een update.
Okay.
En zoals het nu lijkt, merk je gewoon dat het aan zijn einde is. En dat is jammer,
ja.
Want het is een heel belangrijk onderwerp. En heel klein voorbeeldje dan. Er zijn zaken die zijn bijna één op één overgenomen met alleen een nieuw jaartal eronder. En dat vind ik behoorlijk futloos.
Ja.
Dus... dan moet u zeggen van, daar zijn we niet aan toegekomen. Maar dat staat er niet in. Het is gewoon opnieuw gepubliceerd met een nieuw jaartal.
Ja,
en daar krijg ik een beetje de kriebels van. Maar ik heb u juist willen meegeven, gaat u er lekker mee aan de slag. En zorg dat er een frisse, goede agenda komt.
Ja. Dank u wel. Goed.
Wethouder Houwing.
Voor het geval het beeld zou mogen ontstaan en dat er geen drive is of geen ambitie, dan wil ik dat absoluut ontkrachten. Want die drive en die ambitie is er absoluut wel. Alleen als het allemaal zo gemakkelijk zou zijn als dat hier gesteld zou worden, dan zou je je afvragen van waarom liggen de veenkoloniën en alle daken nog niet vol met zonnepanelen? Waarom hebben we het Runderdal nog niet vol met geothermie? Want als het allemaal zo gemakkelijk zou zijn, dan zou dat allemaal allang gerealiseerd zijn. En zo eenvoudig kom je dan wel achter. Is het allemaal niet. Ook in de wereld van nu, waarin je als gemeente zelf zeker niet windenergie gaat exporteren. Je gaat zeker zelf geen geothermie exporteren. Daar heb je investeerders voor de markt voor nodig. En die partijen zullen zich moeten aandienen.
Mevrouw Hogeveen.
Ja, ik wil toch even een opmerking maken, want er is natuurlijk een milieubeleid.
Ja.
En dit is een jaarprogramma. Het is begin 2012, we hebben nog wel een heel jaar te gaan.
Ja.
En dan moet je denk ik grote plannen kleiner maken, zodat ze meetbaar zijn. Dus ik vind het toch jammer dat nu al wordt gesproken van, nou ja goed, het is aan het eind van de termijn van 2009-2012. En volgens mij moeten we ons beperken nu vanavond tot het onderhavige stuk. Want anders gaat het misschien een hele andere kant uit. Dat wil ik even opmerken.
Dank u wel. Ik wil ook een opmerking maken. En dat is dat als er iemand aan het woord is, dat de anderen dan de microfoon uitzetten. In dat geval inderdaad de wethouder. Dank u wel. Wethouder Houwing.
Ik was dat ook vergeten, voorzitter. Maar ik zal mijn best doen. Nou ja, even doorgaand op wat de heer Huttinga heeft gezegd. En komt bij de VVD-fractie die zegt van ja, goed, wat is de rol van de raad en wat is de rol van het college in die milieuagenda? En moet je ook niet veel meer het samen met ondernemers doen? Ik zou zeggen, ja, je moet het met ondernemers doen, maar je moet het ook met de hele samenleving doen. Niet alleen met ondernemers, maar ook met de hele samenleving die daarin zeker een verantwoordelijkheid kent. Want iedereen wil tegenwoordig duurzame energie. Iedereen wil graag een lage afvalstof. Stoffenheffing nota in zijn bus zien vallen, maar ondertussen zien we wel dat we ver achterlopen bij andere gemeenten als het gaat om afvalscheiding. En daar is dus nog best een slag te maken en daarin zul je dus ook met elkaar, zul je daar ook mensen moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheden. De illusie om te denken dat je dat als gemeente zelf allemaal zou kunnen regelen en organiseren, dat denk ik dat absoluut niet gaat lukken. Dus we zullen dat gezamenlijk moeten doen. Aan de andere kant constateer ik gelukkig wel dat heel veel bedrijven bezig zijn met duurzaam ondernemen, met CO2-neutraal produceren. En ik merk ook dat bewoners van de gemeente Emmen, en die hebben ze nu dan een setje nodig, eigenlijk als ze maar weten hoe dat het hun ook in de portemonnee kan helpen, wellicht best bereid zijn om een beetje beter hun best te doen. Maar we zullen ook als gemeente daarin natuurlijk moeten helpen middels communicatie en het goede voorbeeld geven. De vraag over de NAM is veel kennis en kunde. De NAM stelt die wel beschikbaar in de zin van dat ze samenwerken met standen en met andere opleidingen. Dat er programma's zijn en ook daarmee hun kennis en kunde ter beschikking stellen. Ze zijn ook best bereid als het gaat bijvoorbeeld om geothermie, om dan de kennis van de Drentse bodem die ze volop hebben, om die bijvoorbeeld ter beschikking te stellen of daaraan mee te werken. Want ze zeggen wel, let wel, die Drentse bodem is helemaal niet zo eenvoudig. En daar zitten ook nog wel eens een aantal addertjes onder het gras. En dus wat dat betreft positief. Aan de andere kant, als je kijkt, en die discussie kan ik me herinneren, hebben we vanuit het verleden ook wel eens gevoerd over de warmte die de NAM produceert, het overschot en het CO2-overschot. Wij gaan daar natuurlijk niet echt over. Wij hebben als gemeente, zij vallen onder de mijnenwet en zij vallen rechtstreeks onder het Rijk, ook waar hun controles aangaat. En op dit moment zeggen ze, wij zijn nog in zo'n opstartfase met onze hele bedrijfsvoering daar in Schonebeek. En wij willen dat eerst allemaal goed op orde hebben. Want voordat wij gaan praten over andere zaken richting wat kun je doen met restwarmte, wat kun je doen met CO2-uitstoot. Zij kiezen er nadrukkelijk voor om eerst hun eigen bedrijfsprocessen op orde te hebben. Want zij willen continuïteit in hun bedrijfsvoering.
Meneer de Jonge.
De wensen van de NAM
wacht
zijn...
Wacht even hoor, wethouder u vergeten.
Ach, ja.
De wensen van de NAM zijn duidelijk. Ik merk in deze discussie wel weer het al eerder geconstateerde verschil tussen prematuur en gepasseerd station. Wellicht is het prematuur, kan ik niet inschatten. Ik kan niet kijken naar de bedrijfsvoering van de NAM. Maar ik denk wel dat we met dit soort argumenten toch moeten oppassen om te voorkomen dat we dus niet over 2 jaar te horen krijgen. Ja, daar had je 2 jaar geleden moeten zijn. Ik hoor u zeggen de argumenten van de NAM, maar niettemin. Vinger aan de pols.
Met herhouding.
Zeker, contacten met de NAM zijn ook wel goed. Maar wij gaan niet echt over de NAM. Dus ik geef u ook maar mijn beperking aan van wat je wel en niet af kunt dwingen. Dus, en ik hou er ook niet van om een beeld neer te zetten dat het ons wel even zal lukken, terwijl dat dan niet gaat lukken. Dus vandaar. Dan opmerking over lichtbeleid, geurbeleid. Dat is typisch ook zoiets waarvan je dus zegt van nou, de wereld is snel aan het veranderen. We kennen allemaal op dit moment als het gaat om geurbeleid de discussies over intensieve veehouderij en de komst van grotere stallen en dergelijke. En waar men nu, en dat is dan wel een stukje voortschrijdend inzicht waar je dan tegenaan loopt, is dat je dus nu zegt in het kader van het bestemmingsplan buitengebied, dat het ons toch wel zou helpen om geurbeleid te maken en daarin, zodat je daarin een goed afwegingskader hebt om te kijken wat je wel en niet kunt toelaten en toe kunt staan in het buitengebied als het gaat om intensieve veehouderij. Dus dat is een stukje voortschrijdend inzicht wat erin is gekomen en waar we eigenlijk dit jaar wel mee aan de slag willen en waar we vooral in het kader van het bestemmingsplan buitengebied wel aan willen gaan werken.
Meneer de Jonge.
Ik ben blij met het voortschrijdend inzicht in zaken de stankoverlast die de intensieve veehouderij veroorzaakt. Maar ik herinner me de heer Sleking gezegd te hebben dat er daar gewoon geen mogelijkheden zijn, omdat we daar door landelijke wetgeving die vast ligt en niet te beïnvloeding staat door deze gemeente, gebonden zijn. En dan is mijn vraag, is er naast voortschrijdend inzicht ook voortschrijdende juridische mogelijkheden? Of is dit een bierkaaigevecht?
Nou, er ontwikkelt zich natuurlijk altijd in de loop van de jaren jurisprudentie, hè? Waardoor je kunt zien hoe bepaalde wetgeving, regelgeving, hoe het een bepaalde kant op gaat. Want je hebt natuurlijk altijd discussies over wat wel en niet kan. En ook op basis van die ontwikkelde jurisprudentie en de uitspraken die bijvoorbeeld in een van die zaken die in Emmen hebben gespeeld, dat je zegt van ja, het is toch goed om geurbeleid te hebben. Dat geeft je een veel duidelijker afwegingskader. En daarmee kun je veel eerder een stuk duidelijkheid creëren. Dus vandaar dat we daar wel mee aan de gang gaan.
Mevrouw Hogeveen.
Ik kan me herinneren dat de heer Sleking toen heeft gezegd van ja, de raad heeft destijds ook niet gekozen voor geurbeleid. En dan krijg ik de eer voor een gemeentelijk geurbeleid, zeg maar. Dus daardoor kreeg ik de indruk van dat de raad besluit of er dan een geurbeleid moet komen. Komt dan het college met een voorstel hierover, over het geur, wel of geen geurbeleid?
Wethouder Houwing.
Ja, wij zullen naar u toe komen met een geurbeleid, met een verordening op dat geurbeleid. Hè, zo, en ja, en daar gaat u over besluiten. Ja, en het liefst zullen we dat dit jaar nog proberen om dat voor elkaar te maken. Maar u zult ook zich ook moeten, een aantal zaken moeten wij misschien wellicht ook prioriteren. Omdat de tijd ontbreekt of als het ons lukt het geurbeleid en het lichtbeleid en nou, we moeten en een programma maken en het hele energieverhaal, de windenergie. Er is erg veel werk aan de winkel op dit moment en er is niet meer personeel op dit moment. Dus we doen heel erg ons best en we hopen dat het allemaal lukt.
Meneer Smit.
Even aanhaken op de geurbeleid, voorzitter. Bij gebrek aan eigen geurbeleid gelden de landelijke normen voor 2 en 8 odeurs op dat gebied. Lees van bij Plan Haan in Nieuw-Wieringen is er door de gemeente blijkbaar parten gespeeld. Bij gebrek aan eigen geurbeleid. En daar gaan we ze eigenlijk opstellen. Voor mij moeten we hieruit lezen zo op die manier.
Mevrouw de Rauwing.
Helemaal goed. Ja. Even kijken, dat ging over de juridische mogelijkheden. En dan moet ik even kijken hoe dat precies omschreven is. Maar misschien dat u mij even kunt helpen.
Graag. Op bladzijde 6 staat voor ontwikkeling van lokale duurzame energieopwekking dringen we bij de Rijksoverheid aan op verruiming van financiële en juridische instrumenten. En de vraag onzerzijds was welke juridische instrumenten worden nu gemist. En ik zal even kijken. Het is op bladzijde 6 de één na laatste alinea.
Nou ja, ik heb het ondertussen gevonden. En ik denk dat ik wel begrijp wat u bedoelt. Er lopen natuurlijk, vooral als het gaat om energiebeleid, dan zijn er nogal wat discussies van je produceert duurzame energie, maar dat moet op het net, dat moet een plekje hebben. Hoe verhoudt zich dat, hoe zet je dat af? De discussies rondom subsidiemogelijkheden en dergelijke. Nou, juist doordat je zelf duurzame energie gaat produceren, nou dat wordt ook pas aantrekkelijk als je dat ook voor een concurrerende prijs op het net weg kunt zetten natuurlijk. Nou, dat is lang niet altijd zo, daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Want er zijn natuurlijk ook heel veel andere grote partijen die allerlei belangen hebben. Nou, we kennen nu ondertussen het verhaal rondom de Green Deals. Die afgesloten zijn met het Rijk. Wij hebben ook als Noord-Nederland een Green Deal afgesloten. Die ons gaat helpen om allerlei belemmeringen die er zijn om duurzame energie te produceren. Om te kijken van waar loop je dan in de praktijk tegenaan. En wat zijn er dan voor regels allemaal die dat gaan belemmeren en kunnen we dat oplossen. Het gaat dan niet zozeer omdat er heel veel geld vanuit het Rijk komt, maar wel meer de toezegging van dat we gebruik kunnen maken van hun kennis en kunde en hun medewerking. Nou, waar dat uiteindelijk toe gaat leiden, dat zal de tijd leren. En of het allemaal zo gemakkelijk is als dat het voorgesteld wordt, dat heb ik al gezegd, dat valt in de praktijk tegen. Even kijken, BGE. Ja, u bent een beetje... Ja, ik help de voorzitter even, want ik zie een vinger.
Ja.
Mevrouw Aldershoff.
Ja, dank u wel. Ik had de wethouder nog gevraagd of de publicaties milieu samen kunnen met het milieucommunicatieplan.
Dat is een
vergeten vraag.
Ja, en dat zou ik denk ik wel heel graag ook mee willen nemen in de nieuwe milieuagenda. En dat we daar dit jaar eens naar gaan kijken van hoe we daar precies mee omgaan. Wat communiceren we? Wat is er aan nieuwe communicatiemogelijkheden? En ja, hoe krijgen wij... Want er is natuurlijk wel heel veel, hè, ook op het gebied van wat AREA allemaal publiceert als het gaat om afvalscheiding en dergelijke. Maar of de inwoners hier daar informatiemoe zijn, of een soort milieumoeheid toeslaten, dan kom ik bij meneer Halm. Dat kan ik niet helemaal inschatten. Ik denk het ook niet. Ik denk wel dat je heel goed moet kijken naar hoe je een boodschap brengt. En aan de andere kant, want als ik zie wat een slag wij nog te maken hebben. En als ik nu op de maandagochtend door mijn eigen dorp rijd en ik zie dan als het plastic wordt opgehaald. En ik zag de eerste weken dat we daar net mee begonnen, dat er bergen langs de weg lagen. En ik zie dat dat nu gaandeweg terugloopt. dan denk ik van, het glijdt dus ook weer een beetje weg. Terwijl eigenlijk, als je goed kijkt naar afval, dan zou je kunnen zeggen, afval bestaat niet meer. Want je kunt alles uiteindelijk als je reststromen goed kunt scheiden, dan kun je dus heel veel producten en afval dus echt weer tot meerwaarde maken. Dat is een hele grote markt op het ogenblik. En als je dat doet, dan help je, en als je goed je afval gaat scheiden aan de bron, dan helpt dat zeker. Hè, als Area die reststroom allemaal apart kan vermarkten, dan helpt dat zeker uiteindelijk in je afvalstoffenprijs. Want het stukje restafval wat je dan nog naar de verbrandingsoven moet, en dat wordt een stuk kleiner, ja, daar hangt dan een heel ander prijskaartje aan.
Meneer de Jonge.
Dan komt de vraag naar voren, voorscheiding of nascheiding. Er moet gescheiden worden, maar wie doet dat? Kunt u daarop ingaan?
Ja, dat is natuurlijk ook een politieke afweging van hoe je dat wilt. Want natuurlijk is dat een politieke afweging van hoe je daarmee om wilt gaan en hoe je dat wilt faciliteren. Als je zegt van nou, we kiezen voor nascheiding, gooi alles maar in één container, we kiezen voor nascheiding. Nascheiding is nooit zo effectief dan dat je scheidt aan de bron. En dat zal steeds beter worden. Ook dat soort processen zullen zich optimaliseren. Maar dan is nog de vraag van wie doet dan die nascheiding? Of doe je dat zelf in het begin van het traject? En kun je dat zelf vermarkten? Of laat je dat aan de markt over? Dat zijn keuzes die je moet maken. En dat kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment nog eens een keer een politieke discussie wordt.
Meneer Holm.
Ja, ik heb over die informatiemoeheid gesproken, omdat je steeds meer informatie krijgt over het milieu, wat goed is, wat wel in de container kan en wat niet, wat heel slecht voor het milieu is. Nu hebben we over die spaarlampen gehad, die spaarlampen die mag je dus niet in de container doen, omdat die 1000 tot 2000 keer slechter zijn dan een gewone spaarlamp, of een gewone lamp. Maar goed, die keuze is dus gemaakt, die spaarlampen zijn er dus ingebracht, maar dat is heel slecht voor het milieu. Maar nu komt dat, wat gooi je wel in de container en wat niet, en wie controleert dat? Ik heb gevraagd bij Area, er bestaan alleen gele en rode kaarten. Ik denk, we zijn er niet met voetbal bezig. Maar het is inderdaad dat iemand die dat regelmatig alles in die container flikkert, een keer een gele kaart krijgt. En dan bij de volgende keer de container te zwaar is, wat blijft hij staan. Nou, dat is de enige controle op het milieu. En dan zeg ik op mijn beurt van, als er zo weinig controle is en alleen maar gaat uit de ervaring van burgers, wat die vinden, wat wel en wat niet in de container kan, ja, dan denk ik dat het slecht is.
Dat is helderhouding.
Ja, je kunt er lang over discussiëren. Ik was in de kerstvakantie op vakantie in een ver weg land. En daar zag ik dat land heel erg trots was op zijn natuur en heel erg trots was op het feit dat ze die natuur ook heel graag zo wilden behouden. Daar was afval gescheiden, dat was daar helemaal geen punt, dat deed men gewoon. Net zo goed als dat je in een natuurpark geen vuilnisemmer zag staan, want je nam je afval gewoon mee naar huis. Dan denk ik van sommige mensen van andere landen kun je heel veel leren. Het is ook een kwestie van mentaliteit. Van, ben je bereid om daaraan mee te werken of niet? En je kunt het met hoge boetes doen. Als wij daarvoor kiezen en zeggen van nou, de mensen die er potje van maken, hoge boetes, kunt u zich ook voorstellen wat er dan weer op ons afkomt. Dus het is een kwestie van mentaliteit en dat kun je niet afdwingen. Dat heb je in je en dan ben je bereid om aan mee te werken. Ja, en gaandeweg hoop ik dat inslijt, ook hier in Nederland.
Meneer Helm.
Ja, nog één keer. Maar die dan niet bereid is om mee te werken, dat je dan toch steeds in diezelfde container, waar iemand wel scheidt en andere niet, en wordt toch in één container gegooid, dat de burgers dan ook denken, het maakt niet uit, er komt toch weer een hoop terecht.
Wethouder Houwing.
Ja, goed, ik kan er nog heel lang over doorpraten, maar ik denk, waarvan akte, wat u zegt. Dan het verhaal rondom energie. Ik denk in de zomerperiode van 2011 hebben wij een informatiebijeenkomst gehad over duurzame energie, over de energienota. Ik heb al gezegd, die staat voor de volgende maand op de agenda. Daarin hebben wij uitgelegd van waar we voor kiezen. Daarin hebben we al geprobeerd om die focus aan te brengen. De keuze zal zijn voor de Big Five, hebben we het genoemd in die nota. Zonne-energie, windenergie, geothermie, koude warmteopslag en natuurlijk als een van de grootste pijlers energiebesparing, want daar is natuurlijk ook heel veel mee te halen. Dat zijn de 5 speerpunten waarop we gaan focussen. Doe je dan verder nog niks? Tuurlijk wel, maar soms zit het voor een deel weg in andere programma's. Als het gaat bijvoorbeeld over biobased en duurzame produceren, zit dat in de economische en de land- en tuinbouwprogramma's. Maar via het milieu- en energieprogramma zijn dat de 5 speerpunten. Daarop gaan we inzetten. En de vraag ligt voor van CO2-reductie, een CO2-neutrale gemeente. Dat hebben we toen ook uitgelegd. En in die notitie, in die energienoten kunt u dat ook zien. Dat aan de enerzijds ons energiegebruik enorm toe gaat nemen de komende jaren nog. We gaan alleen maar meer energie gebruiken. En aan de andere kant wil je heel snel je CO2-doelstelling bereiken. Nou, dat 2020, dat blijkt ook landelijk, dat blijkt ook bij andere gemeenten, iedereen stelt dat bij, is volstrekt niet haalbaar. En waarom is dat niet haalbaar? Omdat je dat als gemeente domweg in je eentje niet kunt doen. Je hebt daar die samenleving voor nodig. Nou, ik heb al gezegd, van heel veel bedrijven zijn ermee bezig. Als gemeente steken we in op die 5 thema's, ook als het gaat om geothermie. En iedereen die voorbij komt met een goed verhaal die dat wil gaan doen, want dat gaan we natuurlijk als gemeente niet zelf doen, daar staan wij open voor. Daar gaan wij mee aan de slag. Nou, als je kijkt naar geothermie, dan zijn we op dit moment we hebben 3 opsporingsvergunningen aangevraagd bij het Rijk en ook gekregen voor het glastuinbouwgebied Erica, Klazinaveen en hier het centrum van Emmen. In Erica is men op dit moment heel druk bezig om te kijken of men de business case rondom geothermie sluitend kan krijgen. Want het gaat om enorme investeringen. En dan gaat het ook niet om boren tot en met 5 kilometer. Want meneer Linneman, dan hoop ik dat u voorbeelden voor mij heeft in dit land waar men dat al doet. Want dat is nog ongelooflijk nieuw. En daar is men gewoon in Duitsland hier en daar voorzichtig mee aan het experimenteren, als ik goed geïnformeerd ben. Dus om een partij te vinden die dat doet en dat ook kan exploiteren en dat winst kan maken, dat is nog niet zo eenvoudig. Dus geothermie, de business case voor de tuinders, die zijn daar druk mee bezig. Ik hoop dat het lukt.
Mevrouw Aldershoff.
Even inhakend op de geothermie en de motie van Wakker Emmen. Bent u al in de gelegenheid geweest om u in de cijfers te verdiepen en in hoeverre zijn die realistisch?
En wethouder Houwing.
Nee, dat ben ik niet, want die cijfers die, iedereen die bij de bijeenkomst over windenergie is geweest, we hebben hier een informatiebijeenkomst gehad, we hebben in het Veenparken bijeenkomst gehad, die weet ook, er wordt heel veel gepubliceerd op dit moment over windenergie, er wordt veel gepubliceerd over geothermie, en iedereen vergelijkt alles met elkaar, en ja, wat is de waarheid? Zijn windmolens een bedreiging voor de volksgezondheid? En waar is dat dan op gebaseerd? De een verkondigt als waarheid en de ander zegt dat het is onzin. Maar dus er is heel veel, maar ik kan deze cijfers, daar zou je veel meer achtergrondinformatie voor moeten hebben om daar een goed beeld van te geven. Met dit A4'tje op zich, we hebben ook nog even, ik heb daar op de ambtenaren nog even laten kijken, die hebben gezegd van ja, we moeten daar echt veel meer informatie over hebben. Wil je daarin een reële vergelijking kunnen maken? En dat is absoluut veel te weinig op basis van dit A4'tje. Dan nog even, en we komen daar dan wat mij betreft de volgende maand over te spreken, de discussie over windenergie. Alsof wij de discussie zouden hebben op dit moment dat wij nog zouden kunnen kiezen voor of tegen windenergie. Op dit moment voer ik de motie uit zoals u die ooit in het verleden als raad heeft vastgesteld. En daarnaast maakt windenergie mogelijk. Daar zijn we gewoon mee bezig. Maar we zijn ondertussen ook ingehaald, ook door de tijd en door Rijksbeleid, met de opdracht die het Rijk heeft neergelegd bij de provincie Drenthe om 200 tot 280 megawatt windenergie mogelijk te maken. Daarin zijn we overroeld door ons eigen voornemen. En dat is gewoon een opdracht die we hebben waar we aan hebben te voldoen. We hebben gezegd van wetende en ziende dat het een hele zware discussie is, want iedereen vindt ook iets van windenergie. We hebben gezegd van nou, onze raad vindt dat we windenergie moeten realiseren, maar gehoord hebben de discussie en vinden dat ook heel veel burgers daar dan mee te maken krijgen, gaan we dat koppelen aan gebiedsontwikkeling. Dat is het traject wat loopt, daar bent u ook over geïnformeerd. En die gebiedsontwikkeling houdt in dat je dus vooral ook gaat kijken samen met het gebied om een plus te vinden. Dus een deel van de opbrengsten van die windmolens, dat die ten goede komen aan het gebied. En dat je daarmee een gebiedsontwikkeling tot stand brengt. En die kan van alles inhouden. We hebben vorige week daarover met een groep mensen uit het zoekgebied, zeg maar grofweg tussen Emmen Kompas en Zwartemeer. En dat wil het niet zeggen dat de windmolens dan in Barge Kompas komen. De windmolens komen ook nog niet in het Runderdal, want dat is mij ook al verteld. Iedereen weet al waar die windmolens komen. We hebben een zoekgebied. En waar in dat zoekgebied, dat is nog niet bekend. En wat
meneer
we nu
de Jonge
is eerst de gebiedsontwikkeling.
hoor u zeggen dat we met ons voorkeur en over windbeleid ingehaald zijn door de landelijke overheid en dus maar een taakstelling uit te voeren hebben. Gesteld dat er een brede maatschappelijke weerstand ontstaat in deze gemeente en daarbuiten, deze hele provincie, tegen de voorgenomen plannen van windenergie, de 20 megawatt die u noemt. Aan wiens zijde staat u dan? Aan de zijde van de landelijke overheid of staat u achter de burgers?
Wethouder Houwing.
Ik ben wethouder en ik ben gehouden aan de wet. En er is een opdracht gekomen vanuit het Rijk om windenergie mogelijk te maken. Om het Rijk moet 6000 megawatt aan windenergie realiseren, waarvan een deel op het land. En dat kwotum dat is verdeeld over de provincies. En daar heeft de provincies hebben met het Rijk er afspraken over gemaakt. En vervolgens heeft de provincie Drenthe heeft de Veenkoloniën aangewezen als zoekgebied. Als reactie daarop, en om die windenergie vlot te trekken, dan kun je van alles van vinden, wordt gebruik gemaakt van de Rijkscoördinatieregeling. Meer dan 100 megawatt aan windenergie, aan projecten, betekent dat je rechtstreeks naar het Rijk kunt voor je vergunning. Op het moment dat wij te maken krijgen, en dat is ook de discussie in A.N. Hunze en Borgerodoorn, waar voor vele honderden megawatt aan windenergie aan verzoeken voor ligt, en die gebundeld zijn in die Rijkscoördinatieregeling, ben je als provincie en als gemeente alle regie kwijt. Van die Rijkscoördinatieregeling hebben wij op dit moment nog geen last. De enige die er lag is niet door het Rijk in behandeling genomen, omdat het een onvolledige aanvraag was. En de andere ontwikkelaars die er ook wel degelijk in ons gebied zijn, die hebben gezegd van we vinden het best interessant wat u aan het doen bent in het gebied met die gebiedsontwikkeling. Wij zien ook dat het zoals het elders in het land gaat, dat het dan ook niet van de grond komt. Dus wij wachten af wat u gaat doen. Maar op het moment dat wij zeggen van wij willen dit helemaal niet, dan zal een ontwikkelaar zeggen, wij zien hier mogelijkheden om wel windenergie te realiseren. Dan gaan wij onze aanvragen bundelen, gaan we rechtstreeks naar het Rijk. Zijn we de regie kwijt, hebben we ook geen gebiedsontwikkeling. En daarmee keer en door een uitspraak op dit moment van wij zijn tegen windenergie, die zal u op dit moment, ja die kunt u afgeven als politiek statement, maar hij zal u niet verder helpen omdat wij gehouden zijn aan het Rijksbeleid. En daarin kiezen wij dus nu voor de weg van de gebiedsontwikkeling om er toch een aantal zaken uit te halen. En daarin zie ik wel degelijk een plus voor het gebied en die het gebied ook verder kan helpen. Goed, ik kijk even verder naar BGE. Ik hoop dat u en BGE, dat ik u een beetje antwoord heb gegeven ook op uw motie.
Nou, dus u zegt BGE, maar u kijkt naar Wakker Emmen.
Ik kijk naar Wakker Emmen, ja. Sorry. Maar ik hoop dat ik u daarmee antwoord heb gegeven op uw motie dat als het gaat om geothermie, dat iedere indiener met een serieus plan hier ook serieus ontvangen zal worden. En dan kijk ik even, want ik heb nog lang niet iedereen gehad, zie ik. Geurbeleid, lichtbeleid, SP, afvalstoffenplan.
Er komt nog een tweede termijn ook,
ja, ik kijk even. Dus. Naar het CDA, en die heeft ook iets gezegd over het geurbeleid. Nou, ik heb geothermie, windenergie, ik heb het uitgelegd. Partij van de Arbeid, die komt met een initiatiefvoorstel. Nou, ik ben benieuwd, want ik ben. Als u met een initiatiefvoorstel komt wat goed is voor het milieu, voor de bevolking en voor de werkgelegenheid, nou dan kan ik maar eens niet voorstellen dan dat ik dat wel ga omarmen, want mooier kan ik het niet krijgen. En kredel-to-kredel projecten, dat staat dan inderdaad in zo'n milieuagenda. En dat is als een ambitie neergezet. Maar dan moeten er wel bedrijven zijn die daaraan mee willen werken. En als je ze niet hebt, dan lukt het je dus ook niet. Ja? De NAM heb ik iets over gezegd bij LEF. D66, veel typfouten. Voordat hij naar de raad gaat, zullen we nog even kijken of we daar nog een slag overheen kunnen maken. En dat we daar nog aandacht aan kunnen besteden. Nou, en de gezondheidsaspecten voor de intensieve veehouderij. Ik begrijp niet helemaal precies wat u bedoelt. Bedoelt u dat in een. Want dat is op dit moment de discussie. Hè, over grote stallen en wat betekent dat voor de gezondheidszorg en wat betekent dat voor de gezondheid. Maar ik heb niet helemaal goed begrepen wat u nu precies met uw vraag bedoelde. Of u dat, in welk verband u dat breder ziet. Maar dat kan misschien in de tweede termijn. Voorzitter, en dan denk ik dat ik in grote lijnen het allemaal gehad heb. Want dat hoor ik dan graag in de tweede termijn.
Voordat we aan die tweede termijn beginnen, wil ik u er wel op wijzen, u allen, inclusief wethouder, dat we in de raadsvergadering 22 december een nieuwe verordening hebben vastgesteld waarin wij hebben afgesproken om de spreektijden, zoals in de raad, ook in de commissie te hanteren. Dat is vanavond hopeloos mislukt. Dat geeft niet. De agenda is ook niet zo vol, dus dat is ook niet zo'n ramp. Maar ik verzoek u in de tweede termijn daar wel enige rekening mee te houden. Ook de wethouder is heel uitgebreid aan het woord geweest. Het zijn ook twee onderwerpen in feite die nu in elkaar geschoven zijn door die motie erbij. Dus vandaar dan maar wat soepelheid. Ik wil eigenlijk bij meneer Linneman weer verder beginnen, omdat dat ook samenhang heeft met die motie. En dan gaan we weer naar meneer Huttinga toe. Anders hebben we straks weer dat iedereen het weer met hem eens is. Dat moet zien te voorkomen. Meneer Linneman.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog een paar opmerkingen. Het aandeel in duurzame energie, waar wij aan het Rijk gebonden zijn, dat is niet. De wethouder die geeft het aan dat het aandeel is wat wij aan windenergie moeten doen, maar het is het aandeel wat wij mee moeten doen aan duurzame energie. Daar kunnen we zelf invulling in geven. De voorbeelden waar u het over had, die er waarschijnlijk nog niet zijn, u moet even googlen op Soels in de Elzas. Daar hebben ze dit project al uitgevoerd, datzelfde principe wat ook in dit plan ligt. Dat is het dry hot rock. En daar hebben ze nu al geboord op 3 kilometer. En voor 2015 boren ze daarna 5 kilometer. Hetzelfde principe wat ze nu met 3 doen. En zoals u wellicht weet gebeurt binnenkort ditzelfde ook in Hebelmeer, net over de grens in Duitsland. Daar gaan ze zeer waarschijnlijk ook naar 5 kilometer. Die kennis die is inmiddels in huis. Er zijn heel veel bedrijven, niet alleen in Nederland, ook daarbuiten, die daar aan deelnemen. Dus helemaal nieuw is het niet meer. En dat is allemaal al onderzocht. En het plan waar het hier om gaat, ik zal het even heel kort toelichten. Men wil een heel energiepark maken. De bedoeling is om 2 geothermische centrales te plaatsen, mogelijk 3. Ook 2 windmolens, maar van een speciale type zonder tandwielkasten. Een 1000-tal zonnepanelen, biovergisters, algenkwekerijen. Dus heel veel meer dan alleen die geothermiecentrales. En het bedrijf waar hier de voortrekker van is, die heeft als doel gesteld, het moet natuurlijk ook burgerlijk aanvaardbaar zijn. Als dit project van start gaat, in de hele opzet waar zij van plan zijn, dan hebben ze tegelijk een hele constructie bedacht om met de helft van de opbrengsten van de geothermische centrales, willen ze alle woningen van de gemeente Emmen voorzien van gratis zonnepanelen. Dat is een hele constructie die ze dus zelf bedenken. Dat kost de burger dus ook helemaal niets. Maar alle zonnepanelen die worden dan door hen verstrekt. Dat gaat natuurlijk niet in één keer, omdat het maandelijks de helft van de opbrengst daar naartoe gaat. Zodat ze maandelijks, dus in fases over een aantal jaren, alle woningen kunnen voorzien van gratis zonnepanelen. Dat is een onderdeel van het hele plan. Dus dat wil ik u even meegeven.
Klinkt haast een mooie waar te zijn.
Ik zou zeggen, laat die ondernemer zich maar melden met dat hele plan. Als dat zo voor de hand ligt, dan... maar ik begrijp dat het in Duitsland al helemaal kant en klaar is.
Voordat het een onderrondje wordt, we gaan eerst het rondje weer eventjes af en dan gaan we naar de wethouder toe. Mevrouw Hogeveen.
Ik heb in de eerste termijn een aantal vragen gesteld. De eerste vraag is van waarom is er alleen hinder van intensieve veehouderijen opgenomen? Dat begreep u niet helemaal. Want ik denk, op het gebied van milieu is er meer hinder. Ik denk maar eens aan wat laatst in Koevorden aan de orde was. Ik bedoel, het hoeft niet alleen hinder te zijn op gezondheidsgebied. Dus dat kan breder, denken wij. Verder heb ik nog de vraag gesteld hoe ik dat moest lezen, dat structureel in 2012. Dat was redelijk concreet volgens mij. En, het is mooi als de typfouten eruit gehaald worden, maar dan hebben we nog steeds niet een milieujaarprogramma met de prioritering voor dat jaar. Want u zegt van, we moeten keuzes maken. Het kost allemaal geld, ik heb minder personeel. Volgens mij is dan juist een milieujaarprogramma datgene wat je dan zegt, nou, hier leggen wij dit jaar het accent op en dit ronden wij af. Volgens mij is er wel geteld één voorbeeld dat iets meetbaar is. En dat uit mijn hoofd 143 lichtarmaturen. Dat was het enige waarvan is gesteld, dit is in 2012 aan de orde en dit willen we in dit jaar afmaken. Dus ja, volgens mij hebben we dan nog steeds een niet ambitieus of niet duidelijk milieujaarprogramma. En dat was Er is met mij een nieuwe vraag ontstaan van als het dan toch wel ambitieus is en het is zeker niet ingedut en nou ja, al die geluiden die zijn gehoord, dan ben ik eigenlijk benieuwd welk voorbeeld ik dan uit het Milieujaarprogramma kan halen waar dan de ambitie van afstraalt. Dus ten aanzien van de motie, met de strekking zijn we het eens, al kunnen wij niet beamen dat de bodemgesteldheid in Zuidoost-Drenthe uitermate geschikt is voor geothermie, dat nemen we maar even aan voor waar. Maar dat de intentie en ook het duidelijk maken dat het, als het wellicht achterhaald is, dat we toch, ook al is het rijksbeleid, ons als gemeenteraad actief kunnen opstellen door te zeggen van, wij willen ook daadwerkelijk de aandacht voor bijvoorbeeld geothermie. Dus wij zijn het in principe eens met de strekking van deze motie.
Meneer Lange?
Datzelfde geldt voor ons met betrekking tot de motie.
Dank u wel. Meneer Smit?
Ja, ik had eigenlijk nog twee vragen die had ik gesteld en die zijn beide eigenlijk niet beantwoord. Het gaat over die bodemkansenkaart en of ook de zonne-energie thema, wat beter kan belicht worden, wat actiever ook. Gewoon zeggen, gewoon meters maken, kilowatturen neerleggen voor 2 ton en een gelijke boter bij de vis, gewoon gelijk doen. Ten aanzien van windenergie, ik heb nog even ook wat dingen nagezocht. Er is een hele mooie Drentse windenkeerde van Natuur en Milieu Drenthe in samenwerking met de Dagblad van het Noorden. Daar worden wel vragen gesteld over windenergie. En daar bijvoorbeeld de Rijksoverheid is van mening dat windenergie de komende 20 jaar noodzakelijk is als onderdeel van een duurzame energievoorziening. 3/4 van de beurs hier in Drenthe is het daarmee eens. En ook een belangrijke vraag voor Drenthe is of er nog ruimte is voor nieuwe windturbines. Wat is uw mening? Nou, ook ruim 60% vindt dat gewoon prima om die hier in Drenthe te doen bijvoorbeeld. En verder over geothermie. Dat is een stichting. Platform Geothermie, daar staat in dat er op dit moment al een stuk of 6, 7 projecten gerealiseerd zijn ten aanzien van geothermie. Die allemaal nog in een minder diepe regio bevinden, tussen 1600 en 2300 meter. De diepere aardlagen zijn hem ook wel interessant, maar goed, die kost ook wat meer geld. En het is nu even wachten op de SDE Plus, die stimuleringsbeleid duurzame energie, die voor 2012 is tegengesteld. Dus daar is even het wachten op. Dat is allemaal landelijk beleid en daar kunnen wij op aandringen wat we willen. Maar we zijn toch afhankelijk van landelijk beleid daarin. En ook, ja goed, we vinden wel prima dat het geothermie ter hand wordt genomen. Maar met name de kosten die zijn al afschrikwekkend hoog. Maar desalniettemin niet interessant om een keer te onderzoeken.
Dat was hem. Meneer Tolen.
Ja, dank u wel. Nog een opmerking van de eerste termijn. Ik had willen vragen naar de stand van zaken wat betreft het CDA-plan om zonnepanelen op de Runnedal te plaatsen. Dat heeft mijn collega Wittenoord toen geopperd. Er zijn gesprekken geweest op gemeentehuis met ambtenaren. Dat is ook al een paar maanden geleden. Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja. Ik hoor dus steeds, dat windenergie is ook niet goedkoop, maar van de andere kant, benzine en olie wordt ook steeds duurder. Vergeleken met 20, 30 jaar terug is benzine al 4 keer zo duur en die prijs zal wel stijgen. Dus ik ga er wel vanuit dat windenergie op een gegeven moment wel haalbaar is in vergelijking met gewone huidige energiebronnen. Ik heb hier trouwens een onderzoek waaruit blijkt dat een windpark van 15 megawatt toch een winst oplevert van jaarlijks €490.000. U heeft ook onderzoeken, dat zal best allemaal klappen, maar dit is ook van windenergie op land. Dus vraag me af, waar moet ik geloven? Dus het kan wel uit, staat hier. En zonnepaneel wordt in de toekomst ook steeds goedkoper, dat gaat vrij snel. Dus dat biedt ook een toekomst. Wat uw voorstel betreft, uw motie betreft, op zich staan we daar wel sympathiek tegenover natuurlijk. En dan maar afwachten hoe ver het en hoe snel het komt. Dank u wel.
Meneer de Jonge.
Die maar even begint met die motie. Ik hoorde de voorzitter zeggen dat het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En mijn ervaring is, als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook. De insteek dat geothermie aantrekkelijker is als windmolens heeft in ieder geval één groot voordeel. Die geothermische centrales zullen waarschijnlijk visueel eenvoudiger in te passen zijn in het landschap als die windmolens. Daarnaast hebben windmolens het nadeel, zeg maar, dat ze van plastic gemaakt zijn. Plastic wordt gemaakt van olie, dus duurdere olieprijzen levert duurdere energie, maar ook duurdere windmolens. Dat is dus niet alleen maar winst. De strekking van de motie, daar kan ik achter staan, maar de bewoording en met name de verdediging die gebruikt is, maakt dat ik er toch nog wel even een armslag bij heb. Dan in zaken de afvalscheiding. Ik heb er nog steeds. Ik begrijp van de wethouder dat nascheiding goedkoper is. Heb ik dat, als ik het goed begrepen heb? De vraag is: niet is het goedkoper, maar is het beter? In die zin, op welke manier bereiken we de maximale scheiding en dus maximaal maatschappelijke voordelen van het scheidingssysteem? En als daar een technisch beste keuze voor is. Ik heb het niet over de politiek wenselijke keuze, maar gewoon wat is technisch de beste oplossing. Dan stel ik voor dat we die binnen de hele gemeente invoeren. Zowel voor dit huis als voor de MNR'en afzonderlijk.
Mevrouw Hogeveen.
Ik heb even een vraag aan de heer Dionne. Want volgens mij hebben we dit aan de orde gehad bij de bespreking van de AREA. En volgens mij hebben we met elkaar een aantal dingen afgesproken. En lopen een aantal contracten. Dus wij kunnen dat niet meer zo één op één doen. Dan moeten we met z'n allen, denk ik, een andere discussie op een ander moment voeren.
Meneer De Jong.
Het is zeker niet de bedoeling om bestaande afspraken te herzien. Maar als het gaat over een afvalstoffenplan, denk ik dat het goed is om te weten wat de beste manier van scheiding is. Dat hoeft natuurlijk niet per stand op peden dan ingevoerd te worden, maar het moet wel duidelijk zijn wat is de beste manier. En daar is voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk over. Ik hoor politiek wenselijk, goedkoop en het best. Maar wat mij betreft is de goedkoopste oplossing niet per definitie de beste.
Smit?
Los daarvan of het klopt ja of nee, maar door het niet gewoon niet bij dit onderwerp. Door het bij het afvalstoffenplan met AREA en niet hierbij.
Meneer De Jonge.
Goed, ik zal dit onder afronden. Dan de opmerkingen van de D66 over concreet meetbare situaties neerleggen in een jaarplan als dit. Daar sta ik helemaal achter, want het is inderdaad een stuk op het moment waar allerlei vage wensen en doelstellingen geformuleerd worden die niet meetbaar en dus ook niet controleerbaar zijn door een raad en een raadscommissie. En dat vind ik onwenselijk.
Dank u wel. De opmerking dat het niet bij het onderwerp hoort is een beetje erg kort door de bocht. Want er is door de wethouder zelf over gesproken en het staat ook in het stuk zelf. Dus er kunnen vragen over gesteld worden. Meneer Halm.
Ja, voorzitter. Toch nog een vraag die is blijven liggen. Emmen is al de duurste gemeente. En mijn vraag is, wat vindt het college van dat de buurgemeenten er veel goedkoper kan worden afgeleverd daar en gestort worden? En dan wij kunnen ons vinden in de stelling van de motie van Wakkerhemmen.
Dank u wel, mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Als docent Nederlands is het ook altijd heel erg moeilijk om vooral niet op taalfouten te letten. Dus ik heb deze keer puur op de inhoud gefocust. En ik zou ook graag in het vervolgtraject, wanneer dit onderwerp weer op de agenda komt, ik heb van een aantal partijen al wel een andere inbreng gehoord. Maar uiteindelijk willen we met z'n allen toch ook wel onderschrijven het belang van de Big Five. En dan zou ik zeggen, laten we vooral niet frustreren, maar stimuleren. En elkaar daar vooral in zien te vinden, want de VVD is van de wind in de wieken en wij houden niet zo van tegenwind. Dank u wel.
Duidelijk, meneer Ruttinga.
Dank u wel, voorzitter. Ik hou ook niet van tegenwind, want het fietsen zo verhipt en lastig. Maar goed, ik heb ook de wethouder geen tegenwind willen bieden. En mocht zij het gevoel hebben dat ik haar persoonlijk heb bejegend, dan bied ik daar bij deze mijn excuses voor aan. Want ik heb juist, nee, geen bloemetje. Die gaan alleen maar weer dood. Dan moet je weggooien. Maar goed. Ik heb u juist willen aanmoedigen, voorzitter. Ik heb de wethouder willen aanmoedigen, het college daarmee willen aanmoedigen om de handschoen op te pakken. En de zaken inderdaad, zoals mevrouw Hoogveen ook terecht zegt, concreet te maken. Waar het toch wel echt aan ontbreekt. En vandaar ook dat ik een aantal gemêleerde uitspraken heb gedaan. Van ik heb dit gezien, ik heb dat gezien. Ik heb u een beschrijving willen geven hoe wij er als fractie tegenaan kijken. Hoe het op ons overkomt. Nou, volgens mij kunt u daar wel wat mee als u er zelf ook eens naar kijkt. En dat hebt u vast gedaan. De kaders stellen wij bij de agenda. De uitvoering is in beginsel een zaak van het college. Maar we hebben ooit afgesproken dat de jaarprogramma's hier ook komen ter bespreking. Dat is op zich prima. Maar dan moet het ook oké zijn. Er moet mee te werken zijn. En dat vragen we ons toch af. Zeker daar die zaken die een aantal keren doorgeschoven zijn. Ik ga u per mail een opsomming geven van wat mijn bevindingen zijn. En dan kunt u daarover in gesprek gaan als u dat... Als u die handschoenen ook wilt oppakken. Wat betreft, en daar wens ik u natuurlijk vooral veel succes en plezier mee. En dat is echt niet cynisch bedoeld, want ik vind zelf dingen die je op wilt pakken, die moet je gewoon oppakken. Klaar, dat doe ik in mijn werk ook. Nog even richting Wakker Emmen. De strekking van de motie, die vinden wij oké. Dus zeg maar hetgeen u vraagt in de motie, dat kunnen wij onderschrijven. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder, sterkte.
Ja, ik zal het best doen om het heel kort te houden. Het aandeel in de duurzame energie. Wij zullen, als we onze eigen doelstellingen willen halen, 2050 energie-neutraal, CO2-neutraal, zullen wij die Big Five, die vijf speerpunten in duurzame energie, zullen we allemaal in moeten zetten. Dat geldt ook voor het Rijk, kan niet zonder windenergie. Alleen, u vraagt van D66 als het gaat om de, alleen geur, overlast of gezondheidsklachten bij intensieve veehouderij, het kan ook breder zijn. Ja, dat kan inderdaad ook breder zijn, want soms is ook sprake van geuroverlast of stankoverlast van andere bedrijven en dergelijke. En ja, dan moet je ook kijken van hoe je dat ook in die nieuwe geurverordening, hoe je dat meeneemt. En dat is, maar intensieve veehouderij is dus typisch dan zo'n een die eruit springt en waar mensen dan over klagen. Structureel geld is, dat is geld wat ieder jaar beschikbaar komt. Dus voor dit jaar 100.000 euro, volgend jaar 100.000 euro is opgenomen in de begroting. Dat is structureel, incidenteel is eenmalig geld. U wilt graag meer de prioritering hierin aangebracht. De prioritering hebben we aangebracht in de energienota. Daar heeft u vorig jaar ook nadrukkelijk om gevraagd. Die komt de volgende maand aan de orde. En daarin hebben we ook onze ambities als het gaat om de duurzame energie in aangebracht. En juist dat ook opgepakt omdat dat op dit moment actueel is. En ook omdat de opgave voor windenergie nu levensgroot voor ligt. Daarin ligt ook onze ambitie. En natuurlijk ligt daarnaast ook onze ambitie bij het goed uitvoeren van een afvalstoffenplan. Dat ligt ook in het meer duurzaam maken van onze gebouwen. Maar dat zijn allemaal wel langdurige trajecten. En ik wil best met u kijken naar de volgende milieuagenda, hoe je die op kunt knippen in meer meetbare doelstellingen. Maar als u nu tegen mij zegt, dat gaat u ook doen voor 2012, dan zou ik dat vreselijk zonde van de tijd en de energie vinden, want die zou ik dan liever gaan besteden aan dingen die we nu wel uit kunnen voeren. Er komt ieder jaar ook een evaluatie van het milieujaarplan, dus van 2011, die kunt u ergens in mei terugzien. En daar hebben we al een behoorlijke slag in gemaakt, want die liepen soms jaren achter. En ook deze milieuagenda, die stelden wij in het verleden vast in september, augustus. En nu is hij dus wel al een stuk, of dit jaarprogramma. En daarmee zijn we nu gelukkig in de goede cyclus terechtgekomen. En dat hou ik ook graag zo. De bodemkansenkaart... die is, meneer Smit, die is klaar. Die is terug te vinden op de website. En dat komt ook binnenkort, komt dat ook naar de raad toe. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt om dat bodembeleid, om dat klaar te krijgen. Dat is ook wel wat in de vertraging gekomen, omdat dat dan soms weer barstig blijkt, ook met koude en warmteopslag. Dat je zegt van nou, die kansenkaart is in beeld gebracht, maar er zitten dan op plekken nog wel weer haken en ogen aan. En dan rijst dan weer de vraag ook bij de mensen achter de schermen van hoe ver moeten we het uit gaan werken. Nou, hij is nu in zoverre klaar dat ik denk dat hij binnenkort wel richting college kan en daarna ook vervolgens naar de raad. En die bodemkansenkaart, dat is ook op de website van de gemeente Emmen in te zien. En ik heb een printje bij me, ik kan hem u straks nog eventjes laten zien hoe dat eruit ziet. Zonne-energie heeft u inderdaad naar gevraagd, die 2 ton voor die business cases. Dat mag ook inderdaad, mag ik hopen dat dat niet alleen onderzoek is, maar dat dat ook inderdaad bedoeld is om ook daadwerkelijk zonnepanelen te leggen. En er zijn op dit moment een aantal scholen daarvoor in beeld om daar echt wat te gaan doen. Geothermie heeft u nog iets over gezegd, maar ik denk dat ik daar voldoende over gezegd heb. Het CDA vroeg nog naar de zonnepanelen in het Runderdal. We zijn bezig, zoals u weet, met een brede verkenning over de toekomst van het Runderdal en wat we daarmee zouden moeten. En het plaatsen van zonnepanelen, zoals u heeft voorgesteld, en er zijn anderen die ook voorstellen hebben gedaan, die maken daar onderdeel van uit. En we hebben afgesproken dat in het jaar 2012 wij naar u toe zullen komen met de resultaten van die onderzoeken. Dat wil nog niet zeggen dat wij een aantal zaken kansrijk achten voor de toekomst van het Runderdal, dat het dan ook gelijk gerealiseerd zal worden, want daar heb je altijd ondernemers voor nodig. En de onderzoeken met betrekking tot windenergie, ja, er is legio op dat gebied en al naar gelang het je past kun je daarin winkelen, zeg ik dan maar, als je op de websites kijkt. Afvalscheiding, ik denk dat ik genoeg van heb gezegd en ja, ik in eerste termijn, en ik wou dan toch ook maar weer terugverwijzen naar het afvalstoffenplan, want daar is terecht, hebben we daar afspraken in gemaakt. En dat afvalstoffenplan is natuurlijk een onderdeel van de totale milieuagenda en jaarprogramma. En dat wordt gewoon ook uitgevoerd. En dan moet ik even kijken. We zijn de duurste gemeente, wordt er gezegd. Dat wijst onderzoek aan. En daar ligt dus nog een schone taak om daar wat aan te gaan doen. Dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen we alleen maar als ook burgers hun verantwoordelijkheid nemen. En als we dat met elkaar gaan doen, dan kunnen we in de afvalscheiding zeker nog een slag maken. En er is ook geld te verdienen. VVD, dank voor de woorden. Ja, ik ben ook van wind in de wieken en vaart maken en stimuleren. En de ChristenUnie, meneer Huttinga, ik ben helemaal niet, ik voel me helemaal niet persoonlijk aangesproken. Ik kan best wel tegen een stootje en ik hou van een pittige discussie. En als er handschoenen opgepakt moeten worden, dan ga ik dat zeker doen.
Dank u wel. Dank u wel. Dan was dit het B-stuk. We hebben hier 2 dingen in elkaar geschoven. De motie van Wakkeremmen staat erin. Heeft u daar nog iets over dat u daar iets mee kunt, wilt of doet?
Nou ja, volgende maand staat de energienota op de agenda. Kunnen we wat mij betreft nog dieper ingaan op geothermie en de toekomst daarvan. Maar ik heb al gezegd, dat maakt daar onderdeel van uit van ons energieplan. En alle goede initiatiefnemers die iets willen. Nou, tuinders is daar een voorbeeld van. Andere tuinders in Klazienerveen kijken ook wat ze kunnen. We kijken hier in het centrum van Emmen wat mogelijk is. Maar alle goede initiatieven van ondernemers, ja, die worden hier, die kansen zien, ja, die moeten zich dan maar melden. Ook met hele grootse plannen, zoals u dat voorstelt, als dat 1-op-1 hier in Emmen ingepast zou kunnen worden. Het lijkt me fantastisch als dat zo is, dat wij de half Emmen onder de zonnepanelen kunnen leggen zonder dat het ons een cent kost. Dan ben ik erg benieuwd naar dat plan.
Goed, dank u wel. Meneer Linderman, wilt u nog iets over de motie vertellen?
Ja, ik heb 3 kleine puntjes als het nog even mag. Ik ben in een halve minuut klaar. U heeft het over de Big Five, dat klopt. Dat zijn de handvaten die we moeten gebruiken. Maar over de invulling daarvan, daar kunnen we zelf als college en als raad over beslissen. En ik wil nog even 1 puntje naar aanleiding van wat de heer De Jonge naar voren bracht over landschappelijke inpassing. Dat is inderdaad een verschil tussen de molens en geothermie. Tijdens het boorproces heb je natuurlijk heel veel vrachtverkeer van het zand. Als dat eindelijk gerealiseerd is, dan hou je alleen maar een loodsje over van pak een beetje 20 bij 20 bij 3 of 4 meter hoog waar een enorme pomp in staat. En voor de rest zie je dus niets. Dat wil ik nog even zeggen.
Oké, dan gaan we terug naar het B-stuk, het milieujaarprogramma. Ondanks de taalfouten van mevrouw Aldershoff en de lijst van meneer Huttinga, kunnen we er een A-stuk van maken of moet u het als B-stuk? Is er iemand die het als B-stuk wil houden? Ja, nou, dan blijft het een B-stuk. Goed, geprobeerd, jammer dan. Het verslag van de vorige commissievergadering gaat lekker niet door vanavond. Dat komt morgen, staat het op de agenda. Actuele mededeling van het college presidium, vanuit het presidium niet. Ik kijk naar de wethouder. Nee, ook niet. Dan de ingekomen stukken. Is er iemand die een agendapunt daar geagendeerd wil zien voor een volgende vergadering. Meneer Tolen?
11F.
Oké, 11F. En u bent op de hoogte van dat er een motivering moet komen op tijd. Verder nog niemand? Mooi, dan zijn we bij de sluiting aanbeland. En dat doe ik dan bij deze. Dank u wel, wel thuis.